Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 13 februari 2019 en het is nog 17 dagen tot de omloop. Live vanuit Rochel, je hoort het goed, Rochel is dit, de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
In een sprint draait het om details in de hoogste versnelling. Eén foutje kan het einde betekenen voor je kans op de winst. Of erger. Sprinten is een kunst en het aantrekken van een sprint is een vak apart. In 2006 was er ineens een blauw-wit sprinttreintje uit Nederland dat brutaal zijn skills aan de wereld toonde. Toegegeven, het ging nog niet altijd even hard, maar dat was slechts een kwestie van tijd. Vanaf 2008 kwam er meer schwung in de trein, wat meer body, waarmee alles net wat beter op rolletjes liep. Kenny van Hummel ging, Marcel Kittel kwam. Evenals John Degenkolb en weer later Tom Dumoulin en Michael Matthews. Maar wat hebben deze mannen, naast prachtig haar met veel volume, met elkaar gemeen? Juist, ze hebben allemaal geschuild achter de grote rug en het even zo prachtige haar van onze gast van vandaag, die wij gelukkig langer spreken dan 2 minuten. Roy Curvers.
Curvers op zijn 31ste, wordt er straks 32 aan het eind van het jaar, is een kerstekind. Ondertussen al een jaar of 3, 4 zelfs in dienst bij Skill Shimano. Daar hangt de boog. Curvers gaat het hier halen. We gaan een derde Nederlander op de eerlijst krijgen. Heeft het op zijn slimst gespeeld. Het is zijn eerste overwinning in jaren. Het dateert van Olympia's Tour. En dat was dan bij de belofte. Hier komt Roy Curvers. Hij wint. Is de slimste van allemaal. En dan is het een Nederlander die alle Belgen over de knie legt. Jammer toch. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France.
Right next to you. Roy, wat leuk dat we hier mogen aanschuiven aan tafel in het prachtige Rochel. Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Welkom, zou ik zeggen.
Nou, dankjewel. Leuk om er te zijn.
Lange rit achter de rug, maar uiteindelijk toch aangekomen. Hè?
Ja, zeker. In een carnavalesk huis.
Ja, inderdaad.
Mag ik wel zeggen.
Alles is een carnavalstemming in Rochel.
Nou ja, wij liepen hier over de weg en ja, we hadden het adres, maar we zaten toch een paar keer nog te kijken van, is dit het nou? Is dit nou, er staat heel groot, ja, carnaval en alaaf op de voordeur. En het is al helemaal versierd, dus ja, we dachten, is dit het huis van Prins Carnaval of is het het huis van Roy Curvers?
Ja, dit is nou even het huis van de boerenbruid.
De boerenbruid.
Met carnaval dan organiseert... Ja, de voetbalclub zeg maar in het dorp, die organiseren een soort nep bruiloft. Dat is hier gebruikelijk in deze regio. Dus dan trouwen twee mensen uit het dorp, die trouwen in de onecht met elkaar. En ja, dit jaar trouwt mijn vriendin met Rens van de Bloemenwinkel. Dus nou is het eventjes Paula's huis inderdaad.
Oh, okay. Maar dat is een belangrijke rol in het carnavalsfeest.
Ja, dat hoort er hier in de regio echt wel bij. Dat is gewoon echt een dag ja, die eigenlijk door de carnavalsvierders wordt uitgetrokken om die nep bruiloft te vieren.
En Rens van de Bloemenwinkel, is het een beetje concurrentie? Heeft hij net zulk mooi haar?
Ja, ik ben niet met Paula getrouwd. Dus hij heeft Paula eerder gevraagd dan ik. Dus in die zin was hij er op tijd bij, hè?
Well played, Rens.
Maar is
well
hij
played.
Dan Prins Carnaval? Of is
nee,
dat
nee,
niet
nee, dat staat helemaal los
hij
van...
Hij is de boerenbruidegom.
Hij is de boerenbruidegom, inderdaad.
En wie bepaalt wie de boerenbruidegom is? Moet je een beetje massa mee hebben.
Ja, het dorp is gewoon verdeeld in een aantal buurtschappen. En ieder buurt die organiseert... per tour wordt één keer in de 9 jaar georganiseerd de boerenbruiloft.
Okay.
En ja, dit jaar was onze buurt aan de beurt. En dan zoeken ze natuurlijk een paar leuke mensen om in dat gezelschap te zitten. Dus okay. Kwamen ze bij Paul uit.
Wauw, wat leuk.
Ja, heel maar Roy, wat heb je vandaag gedaan?
Nog niet zoveel.
Nog niet
ik had een rustdag, dus ik heb een uurtje gefietst. En ik ben even naar het ziekenhuis geweest om bloed te prikken. Dus,
maar rustdag is een uurtje fietsen.
Een uurtje fietsen.
Dat is dan even, omdat je dan niet super je lichaam belast.
Ja,
daarom is een rustdag.
Dat is een hersteltraining, dus blijf je toch even de bloedsomloop op gang.
Ga je dan ook, is dat rustiger fietsen? Of ga je dan ook gewoon wel een uur voluit?
Nee, dat is gewoon rustig fietsen.
Puur los fietsen.
Ja, puur
mag
los fietsen.
Mag ik vragen waarom je bloed ging laten prikken in het ziekenhuis?
Iedere 3 maanden dan moet je voor het bloedpaspoort een controle doen. En ja. Die had ik nog niet gedaan, dus dat moest ik morgen even doen.
Oké. Het was toch ook, als je net als ik echt een hekel hebt aan naalden, dan zit je wel echt verkeerd in het wielrennen.
Zo, ja. Ja. Ik ben ook echt, ik ga altijd nokkie.
Altijd?
Altijd.
Van je stokkie?
Ja, en niet eens tijdens het prikken, maar soms ook wel 10 minuten daarna.
Ja, ik heb dat ook wel een beetje. Ik slappe echt, benen krijg 10 minuten.
Het wordt licht, maar het is puur mentaal.
Maar daarom zijn jullie geen wielrenner geworden.
Ja, talent heeft er niet
talent
ontbroken.
Talent heeft er niet gelegen.
Maar. Nee, ja, talent, daar lopen we van over natuurlijk.
Maar het zal toch ook wel eens voorkomen dat een wielrenner niet van prik houdt?
Ja, er zijn er wel die daar moeite mee hebben, hoor. Die daar altijd wel tegenop zien.
Ja.
Ik kan niet zo 1, 2, 3 iemand opnoemen waarvan ik weet, van die is er echt helemaal panisch voor. Maar ja.
Quintana waarschijnlijk. Vind ik echt iemand die niet tegenprikken kan. Maar goed, even voordat we van start gaan met ons gesprek, even de administratie.
Ja.
Want je hoort hier Jonne en Tim,
ja.
En Roy natuurlijk,
ja.
Maar geen Willem.
Nee, Willem is nog steeds tussen de loopvogels. Willem is onze geheime leider. Okay. Die zit er ook meestal bij, maar die zit momenteel down under in Australië. Is hij nog steeds op vakantie?
Ja, je kan hem uitgebreid volgen als je wil, want op Instagram zit hij veel updates van zijn vakantie.
Okay.
Dus je kan, als je hem op Instagram volgt, dan kan je alles over de loopvogels te weten komen.
Ja, heeft hij ook de foto van die loopvogel daar?
Nou, nee, die heb ik eigenlijk daar niet voorbij zien komen.
Oh,
die deelde die met ons. Maar volgens mij, die foto die hij met ons deelde, was niet de loopvogel die hij tegen was gekomen, maar was een plaatje van een vergelijkbare...
Oh, echt?
Casuaris.
Ik zit gewoon naar Google Images te kijken dus.
Dat denk ik eigenlijk.
Oh, dat vind ik heel teleurstellend.
Het zal niet de eerste keer zijn dat Willem ons op die manier het ootje heeft genomen.
Nou, dat is wel echt heel matig. Nou ja, goed, het is niet anders.
En wij waren afgelopen vrijdag bij Martijn Tussveld. Vandaag is woensdag.
Ja, teamgenoot.
Inderdaad.
Ja, dat was een heel interessant gesprek. Het was leuk om te spreken.
Komen wielrenners eigenlijk bij elkaar over de vloer ook? Of zie je elkaar zo vaak dat je denkt, hallo, ik ga niet daarbuiten ook nog eens...
Het is niet zo dat je bij elkaar de deur plat loopt natuurlijk. En soms kom je wel eens een keer bij iemand op de koffie. Maar eigenlijk zie je elkaar al heel veel zeg maar, door het jaar heen.
Ja.
Ik wou dat ik mijn vrienden zo vaak zag als dat ik mijn ploeggenoten zie. Of ja, misschien waren het dan geen vrienden meer. Dat kan ook, hè. Dat,
ja.
Dat het te veel wordt, maar...
Wie zijn jouw vrienden binnen het peloton?
Of binnen het peloton.
Binnen de ploeg mag ook wat je wil.
Ja, ik kan met heel veel jongens goed opschieten.
Ja.
Ik had altijd wel wat meer met Mike Teunissen, die is nou weg. Maar daar train ik ook gewoon echt effectief mee.
Leuke vent.
Omdat hij ook niet heel vaak hier uit de buurt komt. Dus wat dat betreft wel jammer dat hij nou is overgestapt.
Naar de vijand.
Ja, naar de vijand.
met wie train je nu dan?
Nou train ik bijna altijd alleen.
Echt?
Ja. Oh ja, dat is...
Hoef je ook met niemand rekening te houden, hè?
Ja, dat is
ja, waar. Dat scheelt wel. En je fietst altijd op kop.
Ik fiets altijd op kop, ja. Daarom dus heb ik niemand om me achter te verschuilen. Ik moet alles gewoon zelf doen. En ook in gezin met 3 kinderen, dan is het wel makkelijk als je eigen planning ook kan beheren, hè?
Ja. Maar is er ook een renner die altijd zijn verjaardag viert, waar iedereen ziet?
Komt? Nee, niet echt. Ik weet dat toen... Ja, nou... In afgelopen oktober, toen Bram zijn afscheidsfeest gaf. Ja, dat was wel mooi om daar gewoon uit de hele generatie weer renners te zien en zo. Ja. Dus dat was eigenlijk wel leuk.
Ja, was een mooi feest.
Dat was een mooi feest. Maar ik denk als je dat ieder jaar 10 keer doet, dan komt er ook niemand meer. dit was juist zo bijzonder, omdat dat je echt mensen ziet die ook 10 jaar niet meer gezien had.
Ja, leuk.
Maar nog even voor de administratie.
Oh ja, we
ik heb echt een prachtige documentaire gezien afgelopen weekend.
Ik was namelijk uitgenodigd om te komen praten over de film Afghan Cycles. Nee, wacht even. Ik was niet uitgenodigd om erover te komen praten. Ik was de presentator die het aan elkaar moest praten.
Echt?
Maar dat is een film over een aantal meisjes uit Afghanistan. Die uit zo'n uit beetje platteland van Afghanistan komen. En die super van wielrennen houden. En helemaal in dat wielrennen een manier vinden om zichzelf, om zichzelf een beetje te emanciperen. En om steun bij elkaar te vinden. Maar je weet echt niet wat je ziet. Het is echt een heel bijzondere documentaire. Afghan Cycles heet die.
Oké.
En ik was al een beetje...
En waarom mocht jij die presenteren?
Het was in de Bali. En wij zitten met ons podcastbedrijf zitten ook in de Bali. Op de Leidseplein in Amsterdam. En dan vragen ze af en toe, als er iets met wielrennen is, dan mag ik komen presenteren.
En waren er ook wat van die Afghaanse meisjes?
Nou, dat was dus het bijzondere. De hoofdrolspeler van de film, die was er. En die had nog nooit zo'n optreden gedaan, zeg maar. Dat ze echt zo bij de documentaire zelf, bij de vertoning zelf was. En die is dus, het bijzondere aan die documentaire is dat het gaat dus niet alleen over die meisjes die heel erg van wielrennen houden. Maar dit meisje is dus inmiddels gevlucht naar Frankrijk. En ik dacht, laat ik even van de gelegenheid gebruik maken. Dat meisje is dus, die zit nu dus in Frankrijk, houdt nog steeds heel erg van fietsen. Maar is dus al haar Afghaanse vriendinnen kwijt. Dus ik dacht echt, is er niet iets, er is vast een rode lantaarnluisteraar die iets voor haar kan betekenen. Voor een meisje uit Afghanistan die dus heel goed kan fietsen en heel erg van wielrennen houdt.
Oh ja.
Er is vast iemand, een luisteraar, die woont in Frankrijk en kan er van een fiets voorzien of er een keer uitnodigen voor een mooie wedstrijd.
Ja, dat zou wel mooi zijn, ja.
Ja, het was echt, want die documentaire die kan je dus komend half jaar kan je die in Nederland zien. Het is echt heel mooi om te kijken, maar sowieso een Afghaanse wielrenser. Dat was toch ook hartstikke leuk.
Ja, heel vet. Mooi.
Ja, dus die oproep bij deze, als er iemand iets voor een meisje in Frankrijk, in Lille woont ze, kan betekenen, dan neem contact met ons op.
Leuk.
Oké.
Volgende. Ja, we hebben hier qua administratie, het laatste puntje van de administratie. Dan gaan we over naar Roy. Maar Rochel, vraagteken, uitroepteken.
Ja.
Kan je één keer voor ons voordoen hoe je het uitspreekt?
Ja, het makkelijkste is als je gewoon een zachte G hebt van nature. En ja, dat hebben de meeste mensen uit deze regio. En dan zeg je Rochel.
Rochel.
Maar jullie zeggen Rochel. Ja, met een harde G. En dat klinkt meteen smerig, hè?
Ja, het klinkt een beetje als spuug.
Ja.
Maar ja, dat... we willen je niet...
Oordeel zelf, hoor. Maar, ik weet niet hoe het overkomt op een buitenstaander, maar het is gewoon een leefklein aardig dorpje.
Ja, het is een prachtig klein dorpje. Leuk. Ja.
Ik had,
leuk om er te zijn.
Jelle Nijdam komt hier. Of nee, Frans Maassen, die komt uit Halen, zegt Han Juliger op Twitter tegen ons.
Mm-hmm.
Zit er nog een connectie tussen jullie?
Ja, tuurlijk.
Kennen jullie elkaar?
Mm-hmm. Ja, Frans is eigenlijk de reden dat ik ben begonnen met fietsen.
Echt?
Frans, die, ik denk dat hij 15 jaar ouder is dan ik. En toen hij eigenlijk doorbrak bij de beroepsrenners, toen zat ik nu op de basisschool. En ik weet dat ik met mijn vriendjes normaal altijd na school bleef hangen en ging voetballen. En toen Frans doorbrak, toen gingen we in één keer wielrennen. Dus toen werden straten in het dorp onveilig gemaakt door een hele horde van mij en mijn klasgenootjes die wedstrijdjes organiseerden op het openbare weg.
Oh, wat geweldig. Dus dat is gewoon Frans Maassen, die inspireert zo gewoon. En ben jij de enige die prof is geworden van die groep?
Ik ben de enige die uiteindelijk is blijven fietsen en prof is geworden. Maar ik denk dat we toen van uit de Halen en de omringende dorpen waren met een man of 15, 20... rennertjes in de leeftijd van 10 tot 12 of 8 tot 12. Dus hij heeft echt wel geïnspireerd toen. En,
een klein
pelotonnetje veroorzaakt.
Wat vet zeg.
En mijn ouders die dachten van dat op de openbare weg naar school, dat is misschien een beetje onverantwoord om toe te laten. Dus die zijn toen met een aantal ouders samen gaan zitten en gezegd van, zullen we niet kijken of een echte wielervereniging wat is voor die jongens. En vanaf toen is het begonnen.
Echt? Hebben jullie toen een wielervereniging opgericht? Of was er al eentje?
Er was er al eentje hier in de buurt, maar die had nog geen jeugdafdeling. En in het dorp Halen, daar woonde ook een oud-wielrenner, Sjaak Beurskes. Die was vroeger de eerste trainer van Frans Maassen geweest. Dus wij wisten dat ook. Dus wij met een paar jongetjes daar naartoe en gevraagd van, goh, zou je ons niet ook willen trainen? Nou, en kon Sjaak natuurlijk geen nee tegen zeggen. Dus toen gingen we iedere dinsdag of woensdagavond een rondje fietsen. En we hebben ons aangesloten bij Wielerclub met Limburg hier in Heidhuizen.
En toen jullie dus Frans Maas gingen naspelen, was dat al op een racefiets of nog echt gewoon op een...
Nee, dat was gewoon op de gewone fiets, op de normale fiets. Ja. En langzaam maar zeker wist iedereen wel een koerstruitje op de kop te tikken.
Wat was jouw, welke was die van jou?
Ja, ik had een Peugeot-trui. Zo'n witte met zo'n finishvlag.
Heel mooi.
Toen was ik helemaal niet, toen was ik niet de coolste. Maar achteraf, met terugwerkende kracht, was ik wel de coolste. Als ik me nou op die foto's zie. Maar toen was je helemaal de man als je natuurlijk een superconvex of een Buckler-truitje had.
Ja.
Want daar heeft Fransen natuurlijk.
Ja. Oh, heel vet.
Wij beginnen altijd dit gesprek met de legendarische rubriek uit Voetbal International. Persoonlijk.
Oh.
Kun je die nog herinneren? Bekijk je die wel eens?
Nee.
Dat is die pagina waar dan...
Hoef je niet voor te schamen.
Dan worden allemaal van die... aan één renner worden allemaal dingen gevraagd als... woonplaats, wat je favoriete boek,
muziek.
Wie was je idool?
Het zijn 20 vragen. En die gaan we niet allemaal doen. Maar het is een mooie introductie. Toch?
Ja, nou laten we gewoon eentje proberen. Even kijken om je iets beter te kunnen leren kennen. Favoriete muziek?
Favoriete muziek? Nou, ik luister eigenlijk alles.
Oh.
Dus,
zelfs carnavalmuziek?
Zelfs carnavalsmuziek. Ja, zeker in deze periode. Met de kinderen dan wordt het al snel weer opgezet. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Maar iets op de fiets wat je luistert?
Op de fiets vind ik het zo onveilig worden. Maar vroeger Foo Fighters, Nirvana, werk, dat motiveert me wel. Zeg maar, op de fiets.
Veel power.
Ja.
Leuk.
Jij eentje, Jonne?
We hebben natuurlijk net al Frans Maas. Maar jeugdidolen was dus Frans Maas.
Ja, dat was jeugdidolen was echt Frans Maas. Ja. Ja, okay. Inderdaad.
Nice.
Meer? Was er nog iemand die je bijzonder heeft geïnspireerd om te gaan fietsen?
Niet zozeer om te gaan fietsen.
Hmm.
Nee. Ik was eerst voetballer natuurlijk. En was de tijd van Dennis Bergkamp. Was Dennis Bergkamp je grote voorbeeld?
Ja,
maar ja, toen Frans doorbrak. Ja, toen werd die poster van Dennis Bergkamp van de muur gerukt, toch?
Ja, precies. Oh, mooi.
En boek?
Favoriete boek?
Goh, mijn favoriete boek.
Of een boek dat je nu leest, mag ook.
Ik lees nu van Jo Nesbo. Een thrillerschrijver.
Ja. Ja.
Heb ik een aantal boeken die ik nou door aan het pluizen ben. Maar eigenlijk dat genre. Gewoon thrillers. Ja.
Er wordt veel gelezen, toch? In peloton.
Ja, steeds minder en minder. Hè. Opkomst van Netflix heeft ook zijn intrede in het peloton gedaan. Maar ze kijken met mij nog wel eens af en toe raar aan dat ik nog eens een boek bij heb. Ja. Maar,
in dat geval, wat is je favoriete serie?
Oh, serie? Nou, ik ben juist meer een boekenman.
Ja?
Maar op Netflix is de Narcos-series. Die heb ik nou eigenlijk achter elkaar gezien.
Mooi. Ja. Ik heb nog wel nog eentje die tussen. Je trainer, favoriete trainer.
Mijn favoriete trainer?
Ja, of de trainer met wie je een speciale band hebt.
Ja, dat is het antwoord al op beter, denk ik. Eugène Jansen. Dat dezelfde als... Hetzelfde antwoord als Laurens ten Dam zou geven, denk ik.
Ja, want ik heb ook een vraag van ene Laurens ten D.
Ah, okay.
Uit Ouddorp. Hoe was je IJzeren Bosch training gisteren?
hij heeft me goed gepusht gisteren, zeg maar.
Ja?
Ik moest 2 keer IJzeren Bosch weg doen voluit. En ik kwam net voor de derde keer kwam Lau aan. Dus toen heb ik hem nog een derde keer gedaan. Dus Lau heeft mij op deze leeftijd nog weten te pushen om nog eens extra diep te gaan tijdens een training. Dus,
ja?
Bedank hem er maar voor. Even de eerste overwinning die ik haal dit jaar draai ik aan Lau op dan.
Ja?
Ja.
Nice.
Maar even de context van deze vraag. Eugène is een coach die jou en Lauwens buiten de ploeg ook nog traint? Of is hij van Sunweb?
Nee, die is eigenlijk gewoon van zichzelf. En Eugène is een trainer hier uit de regio. Die woont in Hoensbroek. En die traint eigenlijk mij en Lauwens al onze hele carrière. En we hebben er beide altijd een beetje voor gestreden om met Eugène te mogen blijven werken. Ondanks dat we in ploegen zaten die eigen trainers hadden en verplicht stelden. En op een of andere manier is het ons toch altijd gelukt om met Eugène te mogen blijven werken. En,
ja, dat vind ik wel mooi.
Ook natuurlijk omdat hij wel een reputatie heeft in Nederland. Dat hij wel dat hij gewoon wel goed is en geen gekke dingen doet. En Een van zijn beruchte trainingen is de IJs- en Boswegtraining. Dus dan rij je... Je hebt daar twee klimmetjes in ijs. Je hebt trintelen. Dan rij je een klim van 4 tot 5 minuten. Een procentje of 5 op. En dat doe je dan 1 keer. Dan rij je naar beneden en dan doe je IJs- en Bosweg 1 keer. En IJs- en Bosweg doe je voluit. En trintelen hou je een beetje in. Om zo een beetje een harde periode in een koers te stimuleren.
Oké. Okay.
En... als Laurens hier in de buurt is en Eugène weet dat, dan geeft hij ons allebei dezelfde training. Dus kunnen we elkaar een beetje opjutten.
Leuk.
Maar jullie zijn heel andere renners, toch? Is het niet heel vervelend om met Laurens klimmetjes te doen?
Ja, daarom. Ik heb dat nooit zo graag. Dat ik dat precies tegelijk, want meestal dan was hij van oren. En wat dat betreft, Laurens is eigenlijk een klimmer. Dus mijn training is meer een beetje gericht op explosiviteit. Dus bij mij ligt het accent ook echt gewoon op het bovenop doortrekken. Dat je daar echt zo'n Vlaams klimmetje van maakt. En Laurens rijdt dan trintelen weer veel harder omhoog dan ik. Ik krijg dan eigenlijk meer rust dat ik 1 keer echt diep kan gaan. En Laurens maakt dan meer een lange inspanning van.
Mooi.
Maar zo kunnen we toch op hetzelfde parcours kunnen we allebei een heel effectieve training doen.
Leuk dat je het vertelt, want Laurens is zelf altijd een beetje mysterieus over.
Ah, oké. Okay.
En Stefan, met wie hij zijn podcast maakt, die probeert het wel te vissen. En dan zegt Laurens, hij staat gewoon op Strava. Maar leuk om te horen hoe dat voor jou hoe het voor jou bleef.
Kunnen we nog heel even de rubriek afmaken voordat we verder in het gesprek induiken? Want een standaardvraag is ook altijd hoogtepunt.
Hoogtepunt.
Of zoals iemand, Zoer Cycling Stad Arjen, die vraagt op Twitter ook, wat was het mooiste moment op de fiets? Was dat de overwinning in 2011? Of juist een ander moment waar je mooie herinneringen aan hebt?
Eigenlijk vind ik het heel moeilijk om die dingen met elkaar te vergelijken. En natuurlijk ben je als jonge gast gaan wielrennen en dan droom je gewoon vanzelf koersen winnen. En dan droom je misschien ook vanzelf Parijs-Roubaix winnen. Dat was voor mij altijd een mythische koers. En iets waar ik echt naar uitkeek om dat op televisie te zien. En dus eigenlijk begin je het spelletje gewoon om zelf te winnen. En in die zin is dan natuurlijk bij de profs een koers winnen is gewoon een van de hoogtepunten van mijn carrière. Maar... Ja, wat ik al zei, van als kleine jongen droom je van Parijs-Roubaix. En dan kom je er, als je uiteindelijk bij de profs komt, kom je erachter van... Ja, Parijs-Roubaix is een supermooie koers. Ieder jaar een hele mooie ervaring. Maar waarschijnlijk heb ik zelf niet de motor om die koers ooit te kunnen winnen. Dus daar kom je dan gaandeweg gewoon achter en dat accepteer je. En daar maak je dan ook geen groot punt meer van. Maar dan maak ik het wel echt bijzonder om in die koers een ploegmaat aan de overwinning te helpen. Want ja, uiteindelijk weet je van, je bent zelf geen renner die 10, 15 koersen per jaar wint. Dus dan zul je in dienst moeten rijden het grote deel van je carrière. Wat ook helemaal geen probleem is, waar ik me heel prima ook prettig bij voel. En dus in die zin, toen we met John Degenkolb Parijs-Roubaix wonnen, gaf dat wel ook een stukje van mijn droom, zeg maar, die werkelijkheid werd. Dus,
dat was 2 jaar geleden, toch?
Nee, 2014 volgens mij.
Zo lang geleden al? 2015.
Ja. Dus dat is ook gewoon echt een van de hoogtepunten op de fiets. Daarnaast de 4-etappe-overwinningen in de Tour met Marcel Kittel in een sprinttrein die top functioneert. Dat zijn ook ontzettend gave herinneringen. En dat is ook weer een hele andere ontlading. Als je zo'n sprinttrein, dat is 1 blok Tessels rond wat knalt. En als je dan de sprinter als overwinnaar over de finish ziet gaan, dan is die ontlading super, super heftig. Dus, en zeker als je daar met je ploeg keihard voor gewerkt hebt, zijn dat gewoon... feestjes die je met z'n achten, met z'n negenen viert.
Dat lijkt me een mooi bruggetje.
Zeker. En we moeten nog 1 vraag, want dan mag je de hele podcast over nadenken. Dat is een vraag ook van Willem. Als je 1 dag een dier zou mogen zijn, welk dier zou dat dan zijn? Mag je op het laatste antwoord geven?
Heeft nog nooit iemand gier gezegd.
Nee.
Oké, laten we het over de sprint hebben. Want dat vind ik toch altijd een ontzettend mooi onderwerp. Maar zou je eigenlijk kunnen zeggen dat jullie bij Sunweb... zijn jullie nog sprintspecialisten?
Zijn we nog sprintspecialisten? Minder als 5 jaar geleden. proberen het wel weer terug erin te krijgen. Als je gaat kijken naar de groep renners die we hebben, ja, is denk ik van die groep die met Marcel voor etappewinst ging in de Tour, ben ik alleen maar over. Ja. Dus in die zin is heel die ploeg verbouwd. En ligt ook echt de nadruk. Toen was dat gewoon het hoofddoel van onze ploeg. En nou is dat toch wel verschoven naar klassementen en meer bergop fietsen. Maar daarnaast zijn we ook weer met een jonge groep bezig met sprints en klassiekers. Dus we willen het eigenlijk wel weer opbouwen.
Even om nog terug te gaan naar die sprintrij met Kittel. Stukje was jij? Welke keten, welk deel uit de keten was jij? Begonnetje, hoe wil je het noemen?
Ja, ik had vaak mijn finish op om een kilometer liggen. Ja. Dus ik wist meestal bij die boog, dat is mijn finish. Was heel makkelijk. Ja. Net zoals een echte sprinter, alleen dan een kilometer te vroeg. Ja. Ik maakte ook wel vaker grapjes met Marcel Sieberg. Die deed hetzelfde dan voor Greipel. En toen zei we, als al die koersen nou eens een kilometer korter waren, dan hadden wij met z'n tweeën toch veel overwinningen gehaald.
Ja, dat zou toch mooi zijn als die statistiek hebben.
Ja. Ja. Maar helaas zijn ze allemaal een kilometer langer en winnen we niks. Maar,
en wie zat er dan nog? Wie zat er voor en achter jou?
Meestal voor mij zat Albert Timmer. En na mij kwam Koen de Kort.
Oh, ja. Dus dat betekent dus voor Timmer lag de finish op 2 kilometer? Ja, voor de finish. En dan in de laatste. Koen de Kort was nog. Die moest echt het gedrang in, zeg maar, van de laatste kilometer.
Ja, eigenlijk het gedrang begint al veel eerder. En in die tijd werkten we echt gewoon. Kon je het nog gewoon echt timen. Je kan niet gewoon maar 7 wagonnetjes laten afzwaaien. Voordat je die sprinter in die laatste rechte lijn hebt. Dus we werkten echt heel erg naar een aantal jongens die, waar Albert Timmer meestal de laatste van is. En Tom Dumoulin heeft dat ook gewoon heel goed gedaan die tijden. Die werkte dan eigenlijk in de laatste 10 kilometer tot een kilometer of 2-3 voor de finish. En dan reed ik eigenlijk op kop van die trein. En was een beetje mijn taak om te timen van wanneer zetten we het echt op de rails. En wanneer zien we een moment dat we het kunnen halen tot de finish. En ja, de ene keer was dat bij een kilometer. En de andere keer had je een aantal bochten in die laatste kilometer nog liggen. Ja, dan moest je wat eerder zijn. Dus ja, die timing, dat vooral, dat deed ik. En
deed je ook door tegen je ploeggenoten te praten? Dan zei jij wanneer wie moest overnemen en wie mocht afvallen? Werkt dat zo?
Uiteindelijk, diegene voor jou, die coach je wel van... Nou verlies je te veel snelheid of nou kunnen we ergens een beetje schuilen in de windschaduw. Dus die voor jou coachen. Maar ja, die achter jou is heel moeilijk. De enige manier van communiceren is gewoon...
Schreeuwen.
Willen weten of ze er zijn. En dat was voor mij gewoon genoeg. Als ik wist dat iedereen in het wiel zat... Dan weet je dat je treintje, zeg maar, op de rails kan zetten. Noem je dat dan, hè?
Nog één vraag over. Want jij moest dus Koen de Kort in je wiel hebben eigenlijk. Dat was perfect. Als jij 1 kilometer voor de finish dat Koen nog achter jou zat. Ja. En dan Kittel daarachter.
Dan zat meestal daar of Velers of Degenkolb nog tussen. En dan Marcel.
Oh, ja.
En dan communiceer je eigenlijk gewoon door mekaars naam te schreeuwen. Dus als ik Koen riep. En dan riep Koen door naar Tom of naar John. Dus dan hoorde ik Koen John roepen. En dan wist ik dat Koen er zat. En hoor je John roepen naar Marcel. En dan hoorde je Marcel misschien niet. Maar dan ging weer oké naar voren. En dan wist je genoeg eigenlijk. Hè?
Ja. En je zei net, het gedrang begint veel eerder. Wanneer, op hoeveel kilometer begint het gedrang?
Goh.
Verschilt natuurlijk een beetje per koers, maar...
Ja, in een toeretappe begint het op 50 kilometer van de meedal.
Echt?
Ja, daar zit echt... Dat is tegenwoordig echt zo gek. Dat
50
op 50 kilometer moet je echt al continu communiceren of je bij elkaar, blijft zitten.
En wat doe jij dan? Dus dan jouw rol is dan op dat moment al om samen de sprinttrein te gaan formeren?
Ja, dan ben je eigenlijk die eerste, tot 2 kilometer voor de finish, ben je eigenlijk gewoon alleen maar bezig met zo zuinig mogelijk rijden. Je gaat renners nodig hebben om je in positie te houden, dus die af en toe in de wind moeten. Maar die wil je eigenlijk ook zo lang mogelijk gebruiken. Dus ja, je probeert eigenlijk op handige manier posities te winnen. Dus als je weet dat de weg 2 kilometer breder is tussen kilometer 30 en 28, dan weet je dat je daar op wil schuiven. Dus dan zorg je dat je daar allemaal een inspanning doet. En dan zit je dan bijvoorbeeld weer 5 kilometer op je gemak, doordat het smaller is en toch niemand kan passeren. Dan heb je dan weer even tijd om adem te halen. En zo ja, rij je eigenlijk die hele laatste 50 kilometer zeg maar, tot aan de finish.
En daar waren jullie ook heel goed in, toch? Dat was ook, want jullie waren, dat was echt de tijd dat steeds meer van die sprinttreinen begonnen te ontstaan.
Mm-hmm.
Waren jullie daar ook een van de trendsetters dan in? Dat jullie dat, de manier waarop jullie dat organiseerden?
Ja, ik denk dat wij werkten eerst met Kenny van Hummel. Koen, ik, Tom, Albert. Dus wij waren eigenlijk al heel erg op elkaar ingespeeld. Met bij elkaar blijven. We wisten gewoon hoe iedereen door het peloton manoeuvreert. Je wist van, als er een rotonde komt, dan moeten we daarna even checken of we bij elkaar zitten. En dan kunnen we weer door. En wij waren eigenlijk gewoon, doordat we al zoveel koersen allemaal samen gereden hadden. Nou, bij Skill reed je maar een enkel programma bij wijze van. Of ja, een dubbel programma, maar je reed bijna altijd met dezelfde jongens. Dus dan raak je heel erg op elkaar ingespeeld. En je leert elkaar gewoon van haven tot god kennen. En toen Marcel Kittel daarbij aansloot, toen was er eigenlijk al gewoon een hele goede geoliede machine voor die sprintvoorbereiding. Alleen zonder Kenny tekort te willen doen. Marcel maakte wel het verschil dat hij op het allerhoogste niveau die koers ook kon winnen. En dan in één keer krijg je de aandacht. En terwijl je bij Kenny net zo goede sprintvoorbereidingen deed. En dan won Kenny grote prijs Rick van Steenbergen. Een super mooie wedstrijd. Maar dan ligt toch niet de internationale pers op de loer. En te kijken van wat doen die jongens van Skill daar eigenlijk. En eigenlijk met de doorbraak van Marcel werd ook in één keer die aandacht op ons gericht. Dan gingen ze ons ook volgen van hoe doen die jongens dat. En ik denk dat wij wel een tijdje gewoon het heel goed in de vingers hadden, dat we wisten van we kunnen 1 tot 1,5 kilometer kunnen we gewoon snoeihard rijden. We moeten gewoon zorgen dat we tussen de 1,5 en de laatste kilometer ergens er voorbij kunnen. En dan maakt Marcel het wel af.
Ja.
Dus wij waren eigenlijk een tijdje de ploeg die heel lang wachtte en dan kwam. En,
ging dan niet iedereen bij jullie in het wiel zitten of tussen jullie trein?
Ja, dat duurde wel een jaar voordat ze dat in de gaten hadden, dat wij dat eigenlijk altijd zo deden en steeds trapten ze erin. Ja. Dus wat dat betreft waren we daar misschien wat trendsetter voor. En eigenlijk zag je toen in 2013 denk ik dat je begon te zien dat er aan de linkerkant van het peloton Ray Quickstep en aan de rechterkant Ray Lotto de boel te blokkeren. Dat is eigenlijk gewoon gebeurd doordat wij er altijd net op het laatste moment omheen kwamen met allemaal frisse jongens die allemaal hadden zitten schuilen in het peloton.
Gingen die expres aan de zijkant van de weg rijden zodat niet ineens
zodat wij
de
dan niet in één keer de skilltrein of de Argos-trein er langs kon. Dat, dat is eigenlijk wel onze verdienste geweest. Dat erin gekomen is dat je altijd ziet een ploeg die de linkerkant blokt en een ploeg die de rechterkant blokt.
Ja. Hebben jullie,
mooi compliment.
Ja, heel vet. Hebben jullie wel eens de perfecte sprint gereden? Komt er dan gelijk iets in je hoofd op?
Ja, ik denk de Champs-Élysées 2014. Dat was...
Kan je ons daarmee naartoe nemen?
Bijna perfect.
Hoe ging dat?
Ik weet dat we daar... Champs-Élysées rij je eigenlijk... Je passeert de finish. Dan rij je omhoog naar de Arc de Triomphe. Rij je er toen nog voor langs, denk ik. En dan heb je eigenlijk zo'n heel lang stuk naar beneden. En... dat was ook het jaar dat ploegen echt gewoon heel erg op ons zaten te kijken om te proberen om ons net te blokkeren op het laatste moment. En 2013 was denk ik het eerste jaar dat Marcel zoveel ritten won. En 2014 wonnen we er eigenlijk weer. Hadden we er weer 3 gewonnen heel vroeg in de Tour. En toen zaten ze echt... eigenlijk reden andere ploegen onderhand meer tegen ons dan dat ze voor hun eigen kopman werkten. En dat was wel af en toe een beetje frustrerend. Dat je denkt van door zo te koersen win je zelf die sprint ook niet. Maar ja, blijkbaar was dat minder erg dan dat wij hem weer zouden kunnen winnen. Ja. En toen raakten we elkaar ook een beetje kwijt op één ronde voor het einde. En
Kittel was er toen nog
bij. Kittel was er gewoon bij. En dus toen hebben we eigenlijk op iedereen gewacht. Zaten we bij de laatste 40 van het peloton. Bij het omdraaien van bij de Arc de Triomphe. En dan rij je naar beneden. Dan is het nog een kilometer of denk nog 4 tot 5 tot de finish. Maar ja, het loopt lichtjes berg af. En we reden toen met z'n allen langs die groep af. En ik weet dat ik kreeg zoiets van... In me zo van, ja, we stomen nou gewoon door en we reizen gewoon allemaal voorbij. En dan iedereen was zo gemotiveerd. Iedereen was zo gebrand om die vierde overwinning weer te pakken dat jaar. En we trekken gewoon door. En ik weet niet wie daar achter mij zat. Iemand die riep van, volgens mij riep John toen van, jongens. Van, misschien halen we het niet, misschien is het te vroeg. En ik weet dat Koen toen riep zo van... nee, dit kunnen we. We zijn sterk genoeg, dit kunnen we. We can do it. En toen kreeg iedereen gewoon die overtuiging van... dit rijden we gewoon helemaal plat. En dan pakken we die vierde. En dus we reden eigenlijk gewoon een belachelijke beurt... van dik vier kilometer met z'n vijven. Dat iedereen bijna een beurt van een kilometer doet. Ja, wat echt uitzonderlijk is...
Een soort ploegentijdrit.
Een soort ploegentijdrit. Ja, we reden gewoon langs iedereen af. En dan, we namen de kop en we stonden hem niet meer af. En dat is denk ik wel...
En Kittel won. Weet was je nog wie de tweede en derde werden?
Dat weet ik al niet meer.
Nee, doet er ook niet toe natuurlijk.
Doet er niet toe meer, hè? Nee. Uiteindelijk weet ik ook niet waar Marcel overal tweede geworden is. Maar waar hij gewonnen heeft, dat weet ik meestal wel.
Maar en toen bleef jij er ook bij tot een kilometer? Of bleef
nee, nee, toen was ik dus degene die de trein op de rails zette op 4,5. En ik reed denk ik tot net voor de laatste twee. En,
toen nam
Koen over, denk ik.
Koen.
Dat was ook de tour dat Tom Velers ook Parijs haalde. Dus dat we eigenlijk ook met de complete sprinttrein aan de finish kwamen. Dus dat was wel een extra bijzondere dag.
Ja, mooi.
En wie is er nu? En nu ben jij nog als laatste over van deze sprinttrein. Maar wie hebben jullie nu nog over om een trein mee te vormen?
Eigenlijk weer met een aantal jonge gasten dat we aan het bouwen zijn. We hebben Max Kanter en Max Walscheid als echte sprinters. Pure sprinters. En dan heb je natuurlijk Michael Matthews die op lastige parcours goed uit de voeten kan als het op sprint aankomt. Nou, dan heb je Nicky Jasaan die zelf ook sprints kan winnen. Maar die eigenlijk gewoon een van de beste lead-out mannen is die we in de ploeg hebben. En daar bouwen we rondomheen nou met Kasper Pedersen, een Deense jongen die van Aqua Blue komt.
Die is nieuw, toch?
Die is nieuw. Ja. Maar die zat in de ploegachtervolging van Denemarken voor de Olympische Spelen in Rio. Was 19-jarig broekie.
Ah, ja.
Dus die heeft wel wat inhoud. En daar zie ik wel een hele goede man voor een sprinttrein. Dan Søren Krauw Andersen kan het goed. En zijn broer die er naar bij gekomen is, die is daar eigenlijk ook voor de bij gehaald. Dus we bouwen eigenlijk nu met een aantal jonge gasten die daar aanleg voor moeten hebben, eigenlijk opnieuw.
En dat op zich Kees wel Bol. Jammer dat Bauhaus vertrokken is dan. Die heeft toch op het allerhoogste niveau al laten zien dat hij sprints kan winnen. Die heeft echt de grote mannen al wel eens geklopt, toch?
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad, dat is inderdaad wel jammer. Dan had je eigenlijk twee jongens die al wat meer gewonnen hadden, maar... Ja. Ja, goed, zo loopt het. Het is ook jammer dat Mike er niet bij is. Dat is ook een jongen die gewoon in die sprinttrein heel goed uit de voeten zou kunnen.
Maar jullie hebben dus nu, zijn jullie weer een hele goede sprinttrein aan neerzetten. Als je dan als de geschiedenis zich herhaalt, dan moeten jullie nu nog gewoon even een soort powerhouse erbij zetten. En dan kan je weer...
Iemand moet zich daar toe aan poppen. Hè? Walscheid die laat zien dat hij sprints kan winnen. Kees Bol bijvoorbeeld is een jongen die... Er moet ook nog maar even blijken waar dat zijn plafond ligt. En ik heb nog niet gezien waar dat stopt. Maar ja, dat is ook een jongen die nou al heel goed in de vingers heeft hoe je een sprint moet voorbereiden. Ondanks dat hij nog eigenlijk maar een half jaar stagiair is geweest bij ons. En zelf ook best wel een stukje kan sprinten. Dus je weet toch nooit. Marcel Kittel die kwam bij ons over als tijdrijder. En op trainingskamp zagen ze in één keer van wat voor waarde dat hij gaat sprinten. Dat ze hem zei, van, zou je niet eens proberen sprinter te worden? Dus ja, het kan heel raar lopen dat je in één keer wel die sprinter hebt die wint, hè?
Ja. Dat doet toch ook denken aan Eike Visbeek, die vorig jaar tegen ons zei dat eigenlijk de voornaamste manier van scouten van Sunweb het in de gaten houden van de tijdritresultaten is. Dat je daar dus dat je daar ronde renners uit kan pikken, maar dus blijkbaar ook sprinters, zoals Kittel, dat je daar goed aan kan zien.
Ja, ik denk niet zozeer dat dat aan zijn tijdritwaardes te zien was, maar dat gewoon echt gewoon aan die vermogenswaardes te zien
is. Het is een goede indicatie voor iemands plafond.
Ja.
Was je daarbij? Was je erbij dat je was je op een trainingskamp dat je ineens zag dat Kittel iedereen op een hoop reed als jullie de trein aan het oefenen waren?
Ja, ik weet nog wel. Marijn Zeeman was toen nog trainer bij ons. En Marijn die zat Marcel al een hele tijd een beetje uit te dagen. Die had natuurlijk al gezien dat Marcel goede sprintwaardes kon neerzetten. Maar Marcel geloofde daar niet echt zo in. Hè? Dus Marijn was Marcel altijd een voer, weet je al. Marijn, ik ga tegen jou sprinten. Ik klop jou zeker één keer van de drie keer dat we tegen elkaar sprinten. Marijn die fietsen helemaal nooit meer. En, die ging dan een rondje mee losfietsen. Maar die zat wel al drie dagen Marcel op te fokken dat hij een beetje gebrand werd. Ja, dus die gebruikte dan weer een trucje en begon 10 meter. En dan zei ze van, nou, we beginnen daar bij het bocht. En Marijn die begon 20 meter eerder al te sprinten. Dus die verraste Marcel. Ja, en dan trap je hem zeg maar op zijn staart. En dan laat hij het achterste van zijn tong zien. Ja, dus toen sprintte hij eigenlijk bijna 2000 watt volgens mij. Wow. Belachelijke waardes. Dus ja, zo werd Marcel wel eigenlijk al... Ja, in die trainingskampen wel bewust gemaakt van... Hey, je kan meer dan alleen maar tijd rijden. Je moet niet alleen maar focussen op dat tijd rijden. Je kan sprints winnen, ook op het allerhoogste niveau met die waardes van jou. Dus begin daar maar eens bewust van te worden. En ja, Marijn die deed dat heel mooi door hem eigenlijk lekker zo uit te dagen.
Leuk. Ja. Wie is Kittel de beste sprinter waar je ooit mee hebt gewerkt?
Fysiek wel.
Ja.
Degene die... gewoon fysiek de beste capaciteit had, maar ook het spelletje gewoon heel goed zag. Hij zag ook gewoon heel goed kon ook gewoon heel goed zo'n finale lezen. En dus in die zin is hij denk ik de pure sprinter wel de beste waar ik mee gewerkt heb.
Ik snap dan niet wat is nou met hem gebeurd. Want ik vind hem nog steeds eruit zien alsof hij iedereen op een hoop zou kunnen rijden, maar hij doet het niet meer.
Hij is weer terug, hè? Hij is weer terug. Hij heeft nu in Spanje heeft hij nu zijn eerste sprint weer gewonnen. Dus laten we hopen dat het... vorig jaar was het natuurlijk bagger.
Ja.
Maar nee, dat klopt. Maar nu, dit jaar heeft hij dus wel echt een kleine koers. Hmm. Maar het is hoopvol, toch?
Hij schijnt wel een goede winter gehad te hebben van de jongens waar ik het van gehoord heb. Maar Marcel is een beetje een... ik noem het altijd typische Olympische sporter, weet je wel. Die kunnen dan, als je zo'n Olympische schaatser hebt of atleet, die kunnen helemaal toeleven naar zo'n Olympische Spelen. En dan leven ze eigenlijk met oogkleppen op naar zo'n Olympische Spelen. En daarna, zo'n Ranomi Kromi met jojo, moet je aan denken. Ja. Die leeft helemaal toe naar de Olympische Spelen, maar daarna wil ze decompressie. Heel veel Olympische Spelen atleten, die hebben dat. Zo van, we hebben nou helemaal even in een cocon geleefd. Nou hebben we het resultaat al dan niet behaald. Maar daarna willen ze even een tijdje met rust gelaten worden. Of niet, niet meer het onderste uit de kan halen. En in die zin is wielrennen wel een heel rare sport. Ik bedoel, we gaan van de Tour de France. Het allerhoogste podium waar je op acteren kan als wielrenner, bij wijze van... word je wel even geacht om 2 weken later ook in de Neko Tour te starten. Hè? En daar ook gewoon net zo gemotiveerd te zijn als in de Tour. En bij wielrenners zijn dan ook allemaal nog zo gek... of in ieder geval 90% van de wielrenners is zo gek om dat gewoon nog allemaal te doen. En om dat vol te kunnen houden. Maar eigenlijk is dat een... als je dat tegen een normale sporter zou zeggen... die kunnen zich dan niet voorstellen dat ze gewoon heel het jaar lang... met de spanningsboog gespannen en met op het toppen van hun kunnen presteren. En ik denk dat dat bij Marcel een beetje de sleutel naar succes is bij hem. Als je bij hem een goede indeling maakt van een seizoen of van een periode dat je hem onder contract hebt. Dit zijn je hoofddoelen, daar verwachten we wat van je. Maar daarnaast ook weer periodes hebt van hier kun je... even de druk van de ketel en verlangen we even niks van je. Ik denk dat je dan, heel goed met hem kan werken. Ah, alleen, ja. Nou zit hij ook weer bij Katusha. Ja, dat zijn de Russen. Ja, als die geen resultaat zien, ja, die blijven knijpen totdat er iets uitkomt. Hè? Ja. En ja, dat werkt niet bij Marcel.
Nee. Kan hij beter bij Sunweb zitten, waar het gewoon heel erg gepland en gestructureerd is, zo'n seizoen?
Ja, maar ja, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. Gewoon juist omdat wij wel een ploeg zijn waar we... we verwachten wel misschien niet heel het jaar door de resultaten, maar wel gewoon inzet het hele jaar door. En ja, wij zijn ook geen ploeg die zegt van ga nou maar even gedurende het seizoen 4 weken op vakantie en we zien je volgend jaar wel weer rond deze tijd. Zo zitten we ook niet met elkaar. Dus in die zin werkte dat op een gegeven moment ook niet meer bij ons.
Werden jullie ook niet gewoon te succesvol? Want jullie werden ook ineens heel goed in klassements rijden. En jullie wonnen in één seizoen ongeveer 90% van waar je aan meedeed, deed je mee om de prijzen.
Ja, we hadden wel natuurlijk een luxe positie. Dat je had Marcel wat een topsprinter was. Je had John Dinkel die een topklassieke renner was. En ja, je had Tom natuurlijk die waar iedereen zag van die komt eraan. En dat gaat een topronde renner worden. En die ontwikkelde zich nog eens sneller dan dat je eigenlijk zou durven hopen. Dus we hadden wel een luxe positie dat niet meer kon. Ja, dat je niet op die drie pijlers kon blijven leunen. Ja, dat was natuurlijk wel duidelijk. En ik zal niet zeggen dat het... dat was natuurlijk wel wachten op het moment dat er eentje ergens links of rechts wegvalt.
Ja. Maar wat betekende dat voor jouw rol op dat moment? Want jullie hadden een heel duidelijke rolverdeling met die sprinttrein. Mm-hmm. En toen de ploeg, de ploeg van samenstelling veranderde, of van jullie werden zo succesvol dat jullie overal meededen,
ja,
werd jouw rol waarschijnlijk ook anders in die jaren. Hoe is dat na de sprinttrein? Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Ja, eigenlijk toen Marcel ging, toen hadden we eigenlijk nog John. Die gewoon, want eigenlijk 2015 heeft Marcel ook bij ons gefietst, maar ja, hij zat niet meer zoveel op de fiets, dat zou je zeggen. En dat was het jaar dat John die klassiekers begon te winnen. Dus dat hij Parijs-Roubaix won en Milaanse Remo won. Dus ja, in die zin, toen veranderde het niet zo heel veel. Want ik was eigenlijk gewend om de ene helft van mijn seizoen met Marcel te rijden, de andere helft van mijn seizoen met John. Ja, weet je wel, om en om een beetje. Dan heb ik een koers met Marcel, dan een koers met John. En 2015 heb ik bijna alleen maar met John gereden. En in feite was het nog altijd sprint. Als het sprint werd, dan was John de sprinter in plaats van Marcel. Dus dat veranderde niet echt. En in de klassiekers deed je gewoon hetzelfde als we altijd in de klassiekers deden met Marcel. Maar eigenlijk toen John vertrok, dat was eigenlijk de grote omslag, zeg maar. Toen werd ook echt gewoon meer geïnvesteerd in het ronde werk, dus in klassementswerk. En had je dus eigenlijk al nooit meer sprint als enige doelstelling. Het was altijd, we gaan voor een klassement. Daarnaast hebben we nog een sprint erbij met Michael of met Phil of met Max Warside.
Was dat ook het moment dat jij wegkapitein werd? Of was je dat al eerder?
Nee, dat was ik eigenlijk al mijn eerste jaar als beroepsrenner in 2008.
Oh. Ja?
Ja?
Oh. Ja. Hoe werkt zoiets dan? Is dat natuurlijk leiderschap? Of voelde dat gewoon... Of heeft de ploeg gezegd van... Nou, jij bent wegkapitein? Of hoe werkt dat?
Ja, ik denk niet zozeer dat... het moet natuurlijk wel een beetje in je zitten. Maar ik zeg ook... Ik ben mensen die mij kennen... Ik ben geen alfa mannetje die bovenop de apenrot staat... en op die wijze zijn gezag wil laten gelden. Ik denk dat het in je persoonlijkheid moet zitten... om verantwoordelijkheid te nemen. En je moet overzicht hebben als wielrenner. Je moet weten wat er gebeurt in de wedstrijd. Dan kun je zo'n rol vervullen. En toen ik beroepsrenner werd bij Skill... was ik eigenlijk al... was ik al wat ouder, was ik al 28 in 2008. En we hadden toen Maarten en Bakker als ervaren man bij de ploeg. En verder eigenlijk
die
alleen
fietsen
maar...
Toen nog.
Die fietsen toen nog. Ah. En eigenlijk verder alleen maar jonge honden. En Maarten, die halverwege van het seizoen, toen besloot hij om te stoppen. En Maarten was eigenlijk altijd onze koerskaptein. En die stond er... die stond er eigenlijk voor ons en die stuurde ons wat dat betreft aan. En ik weet dat we een keer vierdaags van Duinkerk gereden. En daar, toen hadden we Clément Hôtellerie in de ploeg zitten. En dat was een speciaal gastje, maar die werd daar tweede in de rit. In één keer hadden we een jongen in het klassement staan en Maarten was er niet. En het was echt gewoon een beetje zo van, shit, wat moeten we nou doen, weet je wel? En toen heb ik blijkbaar zo'n indruk gemaakt op de ploegleiding. En daar even een paar keer de goede dingen gezegd. En wel, ik had wel het idee van, we hebben hier alleen maar jonge gasten. Ik ben degene die misschien in het leven net een beetje meer ervaring heeft dan de rest. Dus laat ik maar een beetje proberen die voortrekkersrol te vertolken. Nou, dat ging eigenlijk heel goed en op een hele natuurlijke wijze. En eigenlijk vanaf toen... Toen Maarten besloot te stoppen, toen was het eigenlijk een keuze die voor de hand lag door mij die rol deel te geven.
En wat houdt die rol precies in?
Je bent eigenlijk op de fiets een verlengstuk van de ploegleiding. Dus je bewaakt eigenlijk gewoon het plan wat je vooraf maakt voor de koers. Dat bewaak je eigenlijk een beetje. Dus dat iedereen een beetje zijn rol uitvoert.
En schrijf je het plan ook mee?
Ja, iedereen heeft inspraak in het plan vooraf. Vooraf kun je 100 scenario's gaan bedenken hoe je denkt dat een koers gaat lopen. Maar je zal altijd zien dat het dan op die ene wijze gaat, de 101ste manier die je net niet bedacht had. Dus je moet in de koers ook altijd wel weer dingen aanpassen en het plan aanpassen. Dus Nou gebeurt dat niet meer. Maar vroeger was het wel zo van, zien we allemaal dat dit dat nodig is. Dat we iemand moeten hebben die in de koers die beslissing kan maken. En het tactisch plan een beetje kan aanpassen. Ja, dat zien we allemaal dat er nodig is. Willen we Roy die verantwoordelijkheid geven? Ja, dat willen we wel. Ja. Ik heb ook altijd gezegd van, je mag best zeggen, we hebben iemand nodig die beslissing neemt. Als ik het niet goed doe, hoor ik het graag. Geen probleem, maar geen beslissing is altijd slechter dan een slechte beslissing. Dus,
Hoe ziet dan bijvoorbeeld jouw voorbereiding op de Tour van afgelopen jaar eruit?
Oh, dat was heel makkelijk, daar reed ik niet.
Reed je niet?
Nee, ik heb de Tour niet gereden afgelopen jaar. Afgelopen jaar heb ik de Giro gedaan.
Oh ja, sorry, mijn fout.
Goh, Jonne, dit is echt zeldzaam. Jonne is onze veelkijker. Die is, als je aan hem vraagt wie won in 2013 Nokere, dan weet hij dat.
Ja, nee, dit is een blunder. Sorry, knippen we eruit. Ja. Net zo makkelijk.
Wie won in 2013 Nokere?
Ja, Jonne, je kan je herstellen. Ja. Dan weet jij het, Roy?
Nee, ik weet het ook niet.
Ga ik er even over nadenken.
Ja, even over nadenken. Misschien... Helemaal van mijn apropos. Maar als je in de buurt komt, vind ik ook wel indrukwekkend. Als je zeg maar...
Maar Nokere, 2013.
Ja, in de buurt, dan moet je zeggen, Kenny de Haas. Die is nog altijd in de buurt.
Oh, ja. Die heb je ook vaak in je...
Ja, klopt. Ik ben groot fan van Kenny de Haas. Ja. Zeker. Ja, vooral omdat hij dan ook makkelijk zijn eigen emoticon heeft op WhatsApp.
Oh ja, dat is belangrijk. Ja.
Ja, dat is bij mij heel belangrijk.
Maar het is wel een leuke vraag, want ik denk er dus ook altijd... Ik verbeeld me ontzettend veel bij dat jullie met z'n allen in de bus zitten... Mm-hmm. En voor een etappe om een tafel gaan zitten en een papier neerleggen... en dan naar het koersverloop kijken. Mm-hmm. Hoe ver gaat zo'n voorbereiding eigenlijk? Want je zegt net, er zijn 1000 scenario's die zich gewoon kunnen afspelen. Maar wat ga je eigenlijk uittekenen dan van tevoren als jullie dat... Zullen jullie een etappe plannen?
Dat ligt heel aan wat voor een etappe het is. Ik bedoel, zo'n sprintetappe, daar kijk je globaal naar de eerste, naar het parcours. Maar dan kijk je heel erg in detail naar die laatste kilometers. Dus dan moet je echt weten waar, ligt de rotonde, ligt die op 800 meter of is dat 1100 meter? Waar ligt de bocht? Hoe liggen die bochten? Hoe breed is het daar? Kunnen we daar met meerdere ploegen naast elkaar of is het eentje? En dus daar ben je echt heel erg in detail met die laatste kilometers bezig. Maar ben je voor een bergetappe met Tom bijvoorbeeld bezig? Ja, dan ben je veel meer bezig met wat andere ploegen zullen doen, weet je wel. En dan ben je veel meer het grote tactische plaatje aan het bedenken.
Dat doe jij, daar ben jij dan ook bij betrokken? Want je bent op zich geen bergspecialist.
Nee, maar ik kijk ook wel heel veel wedstrijden, net zoals Jonne. Ja. Nee, maar goed, daar ben je ook bij betrokken. Ik bedoel, als je captain bent, dan moet je eigenlijk altijd wat meer over het parcours en over de koers weten dan de rest van de ploeg. En daar hoort ook gewoon huiswerk maken bij. Hè? Dus,
hoe ver ga je in die rol?
Ja, ik zorg wel dat ik altijd goed voorbereid ben.
Zo'n fout als die ik net maak, die zou je niet maken?
Nee, ja, goed. Ja, op een gegeven moment heb je zoveel koersen gezien. Ja, en zoveel, ja, ben je in zoveel koersen geweest. Dan weet je niet meer of... Was dat nou vorig jaar? Was dat 2 jaar geleden? Of ja, was het toch al in 2012? Ja. Dus op een gegeven moment... Ja, als je veel ervaring krijgt, laat het daar maar ophouden, jongen. Dan kun je jaartallen nog wel eens door elkaar halen.
Maar wat doen jullie dan als je... Wat ik vond zo mooi wat je net vertelde. Dat Lotto aan de ene kant het parcours blokkeert. En Quickstep gaat aan de andere kant zitten. Volgens mij noemen we Quickstep als voorbeeld. Ja. Ga je dan van tevoren gaan jullie bedenken hoe jullie dat probleem omzeilen of doorbreken?
Ja, ja, dan ben je wel aan het kijken van waar komen mogelijkheden dat we er langs kunnen? Of ja, hoe gaan we erop anticiperen? Dat zijn wel dingen waar je mee bezig bent. Ik weet, de Tour 2 jaar geleden, daar deed de sprintvoorbereiding voor Bling, voor Michael Matthews. Die uiteindelijk groen won. Maar ja, dat was ook gewoon, die groene trui was wel een doel op zich. Dus ja, we wisten van, ja, hij hoeft die vlakke sprints niet te winnen. Maar hij moet wel zorgen dat hij daar zoveel mogelijk punten pakt de hele tijd. En dat we daar gewoon echt een paar keer er gewoon helemaal niet in slaagden om hem op een fatsoenlijke manier te brengen. Dat we echt gewoon weer terug zijn gegaan naar het kijken van video's van die finales. Van hoe doen andere ploegen het? Kunnen we daar een trend in zien van wat is er hier nou ontstaan? Hoe gebruiken andere ploegen hun renners? En hoe moeten we daarop anticiperen? En dat zijn wel dingen die... Daar ben je als captain dan zeg maar mee bezig, terwijl je andere ploeggenoten op de massagetafel liggen of een Netflix-serietje kijken. Ja, dan ben je daar wel in het duiken. En de ene keer dan betrek je daar, toen lag ik bij Michael op de kamer, dus dan betrek je Michael erbij. De andere keer is dan een ploegleider of een andere ploegmaat, hè.
David Rosema, die vraagt aan ons... we hebben op Twitter hebben gevraagd of mensen vragen voor Janne. Nou, dat was toch een stormloop van vragen. Ja, ongelooflijk. Je moet er een beetje uit selecteren. Maar David Rosema vraagt... Wie is je favoriete kapitein aller tijden? Zijn er ook kapiteins waar je die bewondert of die je volgt?
De meeste indruk op mij maakte Steven de Jong vroeger. Dat vond ik vroeger altijd een hele goede renner. En ik leerde hem natuurlijk ook kennen toen ik beroepsrenner werd. En ja, ik denk dat ik... Want Steven was... Ik reed bij Maarten de Bakker in de ploeg. En Steven en Maarten, dat waren gewoon goede vrienden. Dus zo leerde je Steven ook kennen. En dat ik in de koers gewoon ook dingen van Steven leerde... ook al reed hij helemaal niet bij me in de ploeg. Dus ik was hem altijd wel aan het volgen, zeg maar, als buitenstaander. En toen ik hem eigenlijk ook leerde kennen... toen had ik eigenlijk alleen maar meer... meer respect voor de renner die hij was en ook voor het palmarès wat hij opgebouwd heeft. Toch eigenlijk een renner die zeker in zo'n klassiekers wel een hele goede luitenant was of captain, zeg maar. Maar daarnaast ook gewoon capaciteit had om zelf koersen te winnen en dat ook niet vergat als hij daar de kans voor kreeg.
Ah ja. Ik zag er is een documentaire die heet Time Trial van, hoe heet hij ook weer? Die David... nou ben ik zijn naam kwijt. Nou, kom ik zo op terug. Maar die gaat over...
Miller, David Miller.
Ja, precies. Ja. Sorry. En die probeert terug te komen in het peloton. En die keert dan ook terug als wegcaptain.
Ja.
En op een gegeven moment zie je zo'n fantastische scène... dat in een bergetappe... dat de wegcaptains allemaal vooraan gaan rijden in het peloton... om te voorkomen dat de renners wegrijden.
Ja.
Is dat ook onderdeel van wat jij doet? Met de andere wegcaptains overleggen om de koers op slot te zetten?
Ja, dat doe je ook wel eens, ja.
Ja, heb je wel eens ook zo'n geblokkade gedaan?
Ja, ja. Ik weet nog wel, Tirreno een aantal jaar geleden toen... toen reden we ook met... Ja, er waren een aantal sprintploegen. En het was een heel smal... Het was meteen bergop vertrek. Dus neutralisatie. In Gehangenwar. En dan bergop vertrekken. En we hadden al met een paar... met Lotto en Quickstep... toen de sprintersploegen hadden we al zo van... het zou beter zijn als het niet te lang duurt. Zullen we niet gewoon een beetje van voren starten... en dan proberen we het snel te blokkeren. Nou, de meeste van die sprintermannen... die kunnen nog wel goed wringen. Dus voor lead-out gasten is het geen probleem... om vooraan te zijn bij het einde van de neutralisatie. Ja, ja. We wurmen ons wel weg naar voren. Dus ja, die neutralisatie was afgelopen. En Nou, we reden daar echt gewoon alleen maar Argos, Argos Quickstep en Lotto op de eerste rij.
En, een Vlaams-Nederlandse muur.
Ja, vijf renners weg, denk ik. En ja, ik reed aan de linkerkant en aan de buitenkant. En ja, ik voelde achter me, dat voel je dan, hè, als renners in je wiel zitten die eigenlijk er voorbij willen.
Yeah.
En ik voelde zo achter me een paar man zitten en ik keek zo. En volgens mij is Sieberg weer die naast me reed. Dus Sieberg die was tegen mij bezig van links, hou het dicht, hou het dicht, hou het dicht. En, maar Simon Geske die zat daar dus in dat rijtje van die vier die achter mij zitten te duwen. Die zat daar zo van... ja, gooi, je moet echt het doorlaten, want ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee. Dus ja, mijn ploeggenoot zat er zo. Ik zeg, ja, sorry Simon, maar dit is even een betere situatie. Nu kan ik even niks voor je doen. Ah, en ja, ik weet op een gegeven moment door het gras kwamen er een paar zo voet. En toen zag ik zo'n parkeeravondje. Dus ik zeg, Simon, een parkeeravondje. Dus ja, dat hij even over het parkeeravondje kon en er dan nog net voorbij.
Ah,
dus toen kon Simon nog net er voorbij en in die vroege vlucht toch nog mee. En ja, dat was die Tirreno dat op het laatst zo'n heel stijl muurtje. Volgens mij werd Simon Geske net op 500 meter van de finish ingehaald door Contador en werd Simon tweede in die etappe.
Ah.
Dus achteraf ben ik blij dat ik hem nog heb laten gaan.
Maar toch heb ik licht nationalistische trots als ik dit zo hoor.
Ja. Ja,
in de Tirreno.
Heel vet.
Ja, dat mooi.
Leuk. Laten we het hebben nog even over komend jaar. Want eigenlijk, er gingen geruchten dat je ging stoppen. Eigenlijk al dat je dit jaar zou stoppen en wel bij Sunweb zou blijven en in de ploeg aan de slag ging. Maar nou ja, we hebben het er al van tevoren even over gehad, hoe snel ja, dit soort dingen gaan tegenwoordig. Je had dat helemaal niet zo gezegd, of wel? Mm. Of je had het een beetje door laten schemeren en toen hadden mensen gedacht van, nou ja, hij stopt ermee. Maar je vond het gewoon nog te leuk.
Ja, ik vond het gewoon nog, vorige winter ging het nog gewoon zo goed. En was ik nog eigenlijk zo gemotiveerd dat ik eigenlijk al dacht van, ja, als dit nou mijn laatste jaar zou zijn, ben ik misschien nog, ja, nog te vroeg gestopt. En had ik zoiets het idee van, ja, stel nou dat ik nou volgend jaar niet meer fiets en ik zie die jongens de hele tijd vertrekken en ik had er eigenlijk zelf nog het liefst bij gezeten. Ja, dat is ook geen goede situatie natuurlijk, hè.
Nee.
En ja, links en rechts in de ploeg van jongens die, ja, die eigenlijk die ik mijn hele carrière naast me heb gehad. Albert Timmer, Tom Velers, die ja, eigenlijk nooit gedwongen hebben moeten stoppen. En dacht ik van, ja Roy, jij zit in een luxe situatie dat je de keuze zelf hebt om te bepalen wanneer je stopt. Of, ja, even dagen later of de ploeg me nou nog kon gebruiken, laat het zo zeggen. Dus ja, toen ben ik gewoon met de ploeg weer in gesprek gegaan van, ja, ik zie het nog wel zitten om nog een jaar langer door te gaan. En ja, de ploeg zag ook gewoon een hele hoop ervaren jongens wegvallen. Dus ja, het kwam er eigenlijk ook nog wel goed uit. En ja, dus toen was het eigenlijk ja, heel snel
Ik heb nog een vraag van Laurens ten D uit Ouddorp.
Ja.
Misschien wel van de ene ancien naar de ander. Jullie zijn van hetzelfde jaar volgens mij zelfs. In welke mate begin je de leeftijd te voelen?
Het is. Je merkt gewoon dat je levenssituatie anders is dan de meeste renners. Ja, je hebt gewoon een gezin met drie kinderen en ja, dat maakt het anders. Maar aan de andere kant merk je gewoon ook, als je een bepaalde leeftijd komt, dat je veel meer in balans bent, ook als sporter. Dat je gewoon weet wat je kan en weet wat je niet kan. Ja, als je 23 bent, dan heb je nog dromen dat je het ene jaar zoveel beter bent dan het andere jaar. En nou weet je gewoon van ja, ik ben waarschijnlijk gewoon dezelfde renner als die ik vorig jaar was. Misschien een procentje minder, maar dat vang ik wel op door ervaring.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk ook wel heel lekker sport hoor. Te weten wat je kan en wat je niet kan. Dan kun je gewoon heel realistische doelen stellen. Hele reële doelen, dus weet je wat je voor de kiezer krijgt. En ja, in die zin merk je wel gewoon dat je niet meer de sprintwaardes rijdt die je drie vroeger reed. Maar aan de andere kant, ja, als je ouder wordt, word je ook taaier op een of andere manier. Dus ja, zo'n grote ronde, dat ja, zou ik misschien zeggen, dat gaat me nog eerder makkelijker af op deze leeftijd dan toen ik 30 was.
Ja.
Ja.
Maar ben je eigenlijk ook niet in opleiding om ploegleider te worden? Ik bedoel, is dat niet iets waar je een beetje naar vooruit kijkt?
Ja, ja. Ik bedoel, het zou een hele logische stap zijn na de rol die ik nou ook heb.
Ja.
Dus,
maar zou je het leuk vinden?
ik denk ook dat ik het leuk vind. Alleen, dat is één groot ding wat ik wat me tegenstaat aan het wielrennen. Dat is het zo vaak van huis zijn. En dat is als ploegleider gewoon niet minder dan wanneer je wielrenner bent. En ja, ik heb wel zoiets van, ja, mijn vriendin en mijn gezin heeft eigenlijk al, ja, door mijn carrière moeten ze gewoon een aantal dingen ook wel opofferen. Ja, je bent gewoon bijna altijd de weekenden weg, terwijl de familie dan eigenlijk tijd heeft om leuke dingen te doen. Als ik door de week thuis ben, ja, dan zijn mijn kinderen op school. Dus ja, daar moet een andere balans komen op het moment dat ik gestopt ben.
Ja.
Dus in die zin is ploegleider worden dan niet meer zo ideaal.
Nee, want dat is dus de grootste opoffering.
Dat is mijn gezin zich daar dingen voor moet opofferen. Ik bedoel, dat was mijn carrière en mijn droom, die opoffering die ik ervoor doe voor de sport, ja, dat is mijn eigen keuze. En dat is dat is gewoon het leed wat ik daar zelf van heb. En weeg je heel makkelijk af voor en tegen. Ja, natuurlijk. Maar ja, die opofferingen die zij door mij opgelegd krijgen door de keuze die ik maak, ja, daar heb ik het moeilijker mee.
Ja. Hoe kijk je tegen de situatie bij Sunweb aan op het moment? Hoe staan jullie ervoor ten opzichte van vorig jaar?
Ik denk dat wij... sowieso denk ik dat de absolute kopmannen zijn gebleven. Dus je hebt Wilco, Tom, Michael, die zijn er gewoon. En daarnaast heb je een aantal jongens uit de tweede lijn die weg zijn. Dus dat is Lauwe, zoals Simon Geske en Mike... dat zijn jongens die je zeker gaat missen. Zeker ook omdat ze een pak ervaring hebben op bepaalde gebieden. En fysiek gewoon hele goede renners zijn. Maar we hebben ook een heel aantal jonge gasten die eigenlijk, waarvan je al ziet van, ja, die zouden een stapje kunnen zetten. En dan zijn het echt in één keer jongens die wel het verschil kunnen maken. En voor zo'n kopman. En ik denk dat we daar een man of vijf van hebben. En het is natuurlijk niet reëel om te denken dat die vijf alle vijf een stapje gemaakt hebben. Maar ja, twee of drie zullen dat wel gedaan hebben. Dat is ook niet reëel om te denken dat niemand het gedaan heeft. Dus ja, in die zin heb ik wel het vertrouwen dat vanuit die jongens wel twee jongens, drie jongens op zullen staan die echt wel gaan verrassen. En,
noem eens iemand.
Chris Hamilton. Die wil al vijfde en down under. Die is de leader al echt zien.
Zag er goed uit,
Je hebt Louis van Vaken. Sam Omen natuurlijk, die eigenlijk al nog wel meer bewezen heeft. Maar ja,
die heeft die stap natuurlijk vorig jaar.
Die heeft die stap al gezet. Maar ja, hij is nog wel in mijn leeftijd dat hij nog wel door gaat groeien. Dus die gaat nog wel een stapje maken. Jai Hindley had die ook in down under best wel goed reed. Ja, Louis zei ik al.
Ja, dus van Vaken. Die kwam volgens mij vrijdag bij Tussveld ook al even langs. Dat iedereen een gort reed op trainingskamp. Klopt dat?
Aldert Veldhuizen die vroeg... Ray Louis Vervaken echt iedereen raf op trainingskampen onlangs?
Hij heeft mij er wel afgereden. Maar dan...
dat heb jij gecompenseerd met ervaring.
Dat heb ik met ervaring gecompenseerd. Ik wist dat we toch gingen stoppen om te plassen. Dus ik kwam wel weer terug. Maar het gevolg is dat... als je eraf bent, dan zie je niet meer zoveel wat er daarna nog gebeurt. En, dus ja, ik weet niet of hij uiteindelijk iedereen eraf gereden. Maar hij maakte wel gewoon een goede indruk. En Louis is een jongen die eigenlijk het laatste jaar dat hij reed bij Lotto echt overtraind was. En ja, daar eigenlijk maar een aantal koersen gereden heeft. En eigenlijk gewoon met zijn eigen lijf heeft zitten sukkelen. En ja, daar eigenlijk vorig jaar, als je zo lang eruit ligt of niet van je lichaam op aan kan. Dan moet je lijf ook tijd geven om te herstellen en om weer te herpakken, zeg maar. En... ik denk dat Louis vorig jaar bij Vlagen gewoon heel goede dingen liet zien. Maar dat zijn basis, doordat hij een jaar bijna niks had kunnen doen, zo smal was. Dat hij nooit echt voor lange tijd goed was. Mm. En ja, dat heeft gewoon weer een jaar nodig. Een jaar trainen, een jaar wedstrijden. Hij heeft dat weer nodig om weer wel die stabiele renner te worden. En ik denk dat dat ook vooral is wat Louis nou laat zien. Dat hij die basis wel weer heeft. En dat hij nou eigenlijk wel weer klaar is om meer te betekenen voor de ploeg. Of meer eruit te kunnen halen voor zichzelf.
En hoe ziet jouw programma eruit voor komend jaar? Welke heb jij omcirkeld met een gouden pennetje?
Met een gouden pennetje? Dat was ook omdat het mijn laatste jaar wordt. Heb ik van tevoren gezegd van ik ga niet wakker liggen of aandringen op. Ik wil per se die koers rijden of per se dat doen. Ik wil eigenlijk gewoon een jaar lekker fietsen en mijn waarde hebben voor de ploeg. En in die zin heb ik gezegd van je hoeft me niet per se nog naar de Tour mee te nemen of je moet me niet per se dit doen. Ik zou wel verhopen. Maar ik zou het heel jammer vinden als er geen Parijs-Roubaix op staat.
Ja, die voelde ik aankomen.
Dus Parijs-Roubaix staat erop. Daar ben ik heel blij mee. En dat gaat eigenlijk gewoon... Het eerste doel zijn gewoon de voorjaarsklassiekers. Waar we een hoop jonge gasten in bouwen. En daarnaast met Søren Krouw-Andersen en Michael Matthews... gewoon twee jongens hebben die echt al voor goede resultaten kunnen zorgen. En mij als ervaren rot daartussen.
Want dit is dus wel je laatste jaar?
Dit is wel mijn laatste jaar.
Oké, dus kunnen je niet overhalen voor one more year?
Toevallig had ik gisteren met Johan Knopst erover. Die zei van voor de gein van jouw programma... dat het WK zou er perfect in passen. Ik zeg, regel jij maar dat ik mag starten. En by the way, dat ik dan wereldkampioen word... Ja, dan moet je toch nog een plaatsje voor mij reserveren volgend jaar. Want als ik een jaar in die wereldkampioen trui kan rijden... dan moet ik het niet laten.
Ja, tuurlijk.
Dus het wordt mijn laatste jaar.
Ja. Okay. Maar wat wij gewoon heel erg graag zouden willen... is we hebben meerdere keren gespeculeerd over een Nederlandse ploeg... die omdat zo'n goede generatie is die nu fietst... dat er een ploeg komt die een keer alle goede renners bij elkaar haalt.
Oh.
Zou het niet fantastisch zijn als gewoon de Appie Today ploeg volgend jaar met alle goede Nederlandse renners bij elkaar. Jij nog één jaar bij, kan je daar een ploegleider worden? Dat lijkt me wel gewoon een mooi scenario.
Ja. Nou goed, als je dat voor elkaar krijgt, dan valt er altijd te praten.
Aan ons al niet. Wij zullen ervoor blijven strijden.
Ik vind het wel heel gevoelig dat je dan met Appie Today gelijk de concurrent van Jumbo
inderdaad,
pakt.
Hè?
Ja, maar dat is gewoon...
alsof je zegt, dan Tui...
Ik had altijd Unox in mijn hoofd. Een Nederlandse Unox. Ploeg, dat lijkt me echt mooi
Hema,
beeld.
Of wat?
Ja.
Wat zeg je?
Unox Hema.
Ja, ja
maar Unox Hema worst. Dat is ook weer tegen. Ja,
maar het is toch, het is eigenlijk bijna zonde voor sponsoren om nu niet in te stappen, omdat er zoveel goede Nederlandse renners te halen valt en volgens mij de tourkoorts elk jaar weer groter wordt.
Mm. Ja.
En dan zou zo mooi zijn als er een ploeg komt die kan wedijveren met de budgetten van Sky.
Ja. Ja, dat hoeft niet meer vanaf volgend jaar. Sky.
Sky gaat weg.
Was on the limit.
Heerlijk, ja.
Nou, dat wordt gewoon Gazprom, hè? Dat weet je toch?
Nou ja, had je gehoord dat Tinkoff had een bot gedaan. Ja. Toen heeft Brailsford gezegd van Oleg, je kan de pleuris krijgen.
Ja, dat is wel jammer.
Maar ik denk dat het ook gewoon provocatie is geweest van Oleg, hoor. Dat niet eens als
heb
jij
Brailsford
had gezegd. Nee, maar als je zo'n gast langs de koers ziet staan met een gieter boven zijn hoofd en zijn naki en je weet dat hij eigenlijk de miljardair is die ploeg gunt, dan denk je toch een steekje los bij die man.
Een gieter boven zijn hoofd is een naki.
Ja, deze foto bestaat
echt. Ja, foto's wel, hè?
Echt?
Ja.
Waarom ken ik die niet?
Ja, maar kan het zijn dat ik die gezien heb? Is dat gewoon iets
dat kan, dat is gewoon een publiekelijke foto. Ja.
Nou ja, zeg, wat heerlijk.
Maar dat deed hij dus vaker. En dan reed hij anderhalf uur voor de toer-etappe uit. Want hij was zelf natuurlijk ook fietsen op zo'n dag. Nou, dan ging hij daar, had hij een verzorger bij zich. Hij eiste gewoon van de ploeg een verzorger op. Die dan met hem meeging. En dan stond hij daar met zijn gietertje boven de kop. Maar goed, als je nog een keer met Steven de Jong praat, die weet daar vast veel meer
lekker. Ja, die staat op de rol, ja. Dus,
wat dat betreft moet,
rond het openingsweekend.
Wat dat betreft moet Dirk Sauer instappen. Of Marcel Boekhorn of zo.
Ah, dat zou wel een goede zijn.
Is er eigenlijk, ben je wel eens in de verleiding geweest om naar een andere ploeg te gaan?
Nooit. Niet echt. Ik bedoel, er is wel eens wat interesse geweest, maar is eigenlijk altijd...
Van wie?
Ja. Wel verschillende ploegen, kan ik nou niet zeggen.
Okay.
Maar goed, het is eigenlijk altijd zo geweest op momenten dat ik voor een aflopend contract stond. Dat ik gewoon de beste kaarten bij Sunweb of Argos lagen.
Mm.
En dus in die zin heb ik eigenlijk nooit getwijfeld of ik naar een andere ploeg zou moeten gaan.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een ploeg ook wel aantrekkelijk was om gewoon de hele sprinttrein over te nemen. Gewoon een geoliede sprinttrein, gewoon in één keer in je eigen nieuwe ploeg zetten. Ja. Om een andere grote sprint heen.
Ja, je ziet dat eigenlijk wel vaker gebeuren, hè? Of dat een hele sprinttrein met sprinter naar een andere ploeg gaat. Maar in die zin was Marcel bij ons natuurlijk op een aparte manier weggegaan. En was het toen ook gewoon helemaal niet mogelijk om een hele sprinttrein mee te nemen of om te bouwen.
Nee. Ja. Bovendien kwam je bij Quickstep natuurlijk ook wel in een gespreid bedje.
Inderdaad, daar hadden ze niet zo nood aan, aan sprintaantrekkers.
Maar heb je nog geen, voor komend jaar nog geen, je weet nog niet of je Giro of Tour gaat doen? Dat laten jullie tot het laatste moment, stellen jullie dat uit?
Ja, maar werkt in principe...
Beide ploegen staan wel redelijk vast, toch?
Ja, staan redelijk vast, dan sta ik niet tussen. Dus ik sta wel reserve, maar in de eerste keuze in de winter, daar sta ik dan nog nergens bij. Dus,
En dat is omdat ze zich op klimmers richten waarschijnlijk dan?
Ja, dat ze zich veelal op klimmers richten. En dan in de Tour is ploegentijd dat weer heel belangrijk. Oh ja. Dus daar is eigenlijk het aantal jongens die ook voor het vlakkere werk zijn. Zijn ook die jongens die ook altijd in die projectgroep voor het WK ploegleider zitten.
Ah ja,
daar zit jij niet in.
Daar zit ik niet in.
Maar jij kan toch ook aardig tijd rijden? Dat is omdat je in zo'n... Nee?
nou,
ik zou me kunnen voorstellen, omdat je in zo'n sprinttrein zit... Ja. Dat je gewoon gewend bent om in zo'n ploegtijdrit
in de ploegtijd, dat kon ik... Ja. Dat, als ik daar echt gewoon op train, dan kan ik daar ook wel mijn mannetje staan. Maar goed, dan ben ik niet degene die het verschil maakt.
Ah ja, precies.
En dat willen ze eigenlijk in die ploegentijd dat wel, weet je wel. Dan willen ze echt een paar motoren. Zo'n Søren Krag Andersen, die maakt wel een andere indruk op het vlakken in zijn ploegentijd dan ik. Dus ja. Wat dat betreft heb je daar wat meer pk's in huis. Ja.
We hebben nog één leuke vraag van Arjen Westerveld. Die zegt, ik moest plots aan een bidon-incident denken bij hem tijdens Giro een paar jaar terug. Die actie was te rechtvaardigen. Maar wanneer had je voor het laatst spijt van een beslissing tijdens de koers?
Oeh.
Ja.
Dat is een goede vraag.
Of maak je eigenlijk alleen maar goede beslissingen?
Maak alleen maar goede beslissingen. Nou ja, spijt. Ik zei al vaker van ik zei al eerder van geen beslissing nemen is vaak minder goed dan een verkeerde beslissing nemen. Dus soms heb ik wel eens niet ingegrepen en dingen laten gebeuren waar ik eigenlijk had moeten ingrijpen. Ik kan er niet zo 1, 2, 3 iets opnoemen waar het verkeerd gaat. Maar zeker in die tijd van dat we met die sprinttrein aan de gang waren, ja, dan... kom je wel vaker op zo'n punt dat je denkt van moeten we nou in... Ja, dat je elkaar een beetje verliest. Moeten we nou met een halve sprinttrein door en omdat we nou in een goede positie zitten? Of is het beter om te wachten en kunnen we nog een verschil maken met allemaal? Ja. En in die zin is vaak nooit een goed of een fout. Want als je dan een keuze maakt, ja, dan... aan de ene kant kun je wel iets recht zetten. Aan de andere kant hoef je niks recht te zetten als je geen positie verliest. Maar als je daar te lang in blijft twijfelen, dan dat is juist de fout die je maakt.
Ja, dan ga je
dat je niet dat je geen beslissing durft te nemen. Ja. En dat is eigenlijk de dingen waar ik wel vaker spijt van heb. Dat ik te lang heb gewacht met een bepaalde beslissing nemen.
Okay.
Een vraag van Maarten Visser is... ik wil graag weten hoe renners aankijken tegen het feit dat er steeds meer data vrijkomt tijdens de ritten. Na de komst van oortjes kan dit voor nog meer sturing van de renners zorgen. Hoe kijkt Roy daar tegenaan zo aan het eind van zijn carrière?
Als ze mijn data vrij gaan geven, dan gaat iedereen dadelijk het idee hebben dat ze beroepsrenner kunnen worden. Want daar is niks indrukwekkends aan. Dus van mij mogen ze alles weten. Maar ik weet wel gewoon dat er... dit is wel heel anders dan een aantal jaar geleden. Als je nou gewoon... Ja, wat Eike ook al zei, van bij ons kijken ze heel erg naar tijdrit. En ja, goed, als ze weten dat iemand goed kan tijdrijden, dan gaan ze ook zijn vermogens bekijken. En als je weet dat je niet een bepaald wattageberg op kan trappen, dan weten ze... als je dat al niet kan, dan weten ze dat je nooit een grote ronde zou kunnen rijden voor het klassement. Of dat je, als je een bepaald wattage niet haalt, zul je nooit een grote ronde kunnen uitrijden. Dat kun je nou eigenlijk al heel erg berekenen. En je kan aan zo'n test al zien van wat voor renner dat is en wat voor renner dat zou kunnen worden. En dat haalt ook wel een beetje van de charme van het wielrennen weg, hoor. Ik bedoel, jonge renners kunnen veel minder lang dromen dan vroeger. Vroeger, als je 4,25 was, wat ik ook al zei, dan dacht je nog altijd dat je die winter zo goed getraind had dat je in één keer wel mee kon over de oude kwaren, om bewijzen van. En In de realiteit bleek dat dan nu toch niet het geval te zijn. Maar,
ja, maar denk dat, je dat je geen dat je niet had doorgezet als je zelf in die tijd je wattages had kunnen meten? Omdat je zegt, mijn wattages stellen niet zoveel, mijn data stelt niet zoveel voor.
Ja, ik denk dat ik wel door had gezet, maar dat ik misschien minder kans had gekregen. Dat ik, ja, want vaak beoordelen ze heel erg op wattage en op test wat jongens kunnen rijden. Of hoe goed ze een tijdrit dan niet gereden hebben. Maar daarmee zie je niet of iemand een goede coureur is. Ja. En wat je in de koers met je capaciteiten doet, ja, dat bepaalt nog altijd of je een succesvolle renner bent, ja of nee. Er zijn verhalen genoeg van de Remmert Wielingaans van deze wereld, die op test al iedereen aan gort reden. Maar in de koers zat geen kop op, wat ze dan zeggen. Ah, ja. Ja, jongens waar geen kop op zat, ja, die werden in de tijd van razen van Post nooit geen beroepsrenner. Want er zat geen kop op. Ja. En nou halen ze juist die jongens zonder kop over met goede wattages. Ja. Die halen ze over naar de beroepsrenners en dan proberen ze er nog iets van te maken.
Ja. Maar is Sunweb dan ook in die categorie best wel toonaangevend? Dat zijn jullie veel met data en wattages bezig ten opzichte van de andere ploegen?
Nee, ik denk dat iedere ploeg dat doet. Of ja, in ieder geval
hetzelfde manier als
Sunweb. Ik denk dat Lotto Jumbo het niet veel anders doet dan Sunweb. En dat Sunweb het uiteindelijk ook niet veel anders doet dan Sky. Vaak is het hoe we het naar de buitenwereld toe verkopen. Is nou net wel wat anders. En ja, ik denk dat in de top 10, 12 van de ploegen, dat het allemaal een beetje op dezelfde manier gaat.
Ja, dus er bungelt alleen nog een groepje ploegen onderaan die daar gewoon niet aan meedoet.
Ja, die het gewoon op een ouderwetse of wat meer traditionele manier doet. Of gewoon die een investeerder hebben die hartstikke gek is en die er gewoon geld in steekt en eigenlijk maar wat doen.
Wat ik nog wel interessant vind, want je zei, je bent op je 28ste prof geworden. Mm. Hoe heb je het dan gedaan tot je 28ste?
Wat heb je in godsnaam gedaan voor je 28ste? Nee, waar was je?
Reed je dan voor een klein contract ergens? Of werkte je nog daarnaast? Of had je een uitkering? Hoe ging dat?
Nou ja, ik heb altijd gefietst vanaf mijn 10e, wat ik al zei. Mm-hmm. En ik ben 27 december ben ik geboren en ik was ook best wel laat in mijn ontwikkeling. Dus ik was eigenlijk als nieuweling junior was ik altijd, ik was nog in de groei. Ik groeide volgens mij van mijn eerste naar mijn tweede jaar junior groeide ik in een winter 15 centimeter. Terwijl andere jongens met 16 al uitgegroeid zijn. En wat dat betreft was ik al achter, zeg maar, in de ontwikkeling als jongen ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten. Maar ik was in die zin geen hoogvlieger bij de junior. Ik won wel eens wat, maar er waren zo 10, 15 beter in mijn generatie. Dus het was nooit reëel om te denken dat ik ooit beroepsrenner zou kunnen worden. Dus die droom die had ik al vrij snel in de ijskast gezet. En eigenlijk heb ik altijd school de voorrang gegeven. En ook de jongens die wat met mij begonnen Frans Maas te spelen, die waren ook allemaal gestopt en gingen op stap. En ik ging wel mee. Alleen hun gingen dan op zondag voetbal en ik wielrennen. Ja, prima. Uiteindelijk toen ik wat verder kwam bij de amateurs en dus eigenlijk in de clubcompetitie ging rijden. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk al net zo goed was in, of misschien wel beter was in wedstrijden die 4 uur duurden dan in wedstrijden die 2 uur duurden. Dus in één keer, jongens die me in die criteriums allemaal om de oren reden. Na 4 uur was bij hun het kaasje uit en waren die in één keer een stuk minder. En ik was eigenlijk nog altijd gewoon hetzelfde. Dus toen kwam ik er eigenlijk om een 1.22 pas achter dat ik eigenlijk het moest hebben van langere wedstrijden in plaats van die criteriums wat ik altijd deed. En toen ben ik eigenlijk naar Groenewoud, de wielervereniging in Nijmegen, ben ik overgestapt op mijn 21ste. En daar heb ik 1,5 jaar gereden. En toen kon ik naar Van Hemert Groep, wat toen een continentale ploeg was. Met Arthur van Dongen, die nu ook weer ploegleider bij ons is. En daar ben ik eigenlijk toen 5 jaar semi-prof geweest, zeg maar. Dus heb ik daar voor een klein contractje gereden. En dan reden we de wedstrijden op 1.1 niveau reden we allemaal. En dat aangevuld met amateurkoersen.
Dat was wel fulltime wielrennen, was dat? Of was dat erbij
werken? Eerst zat ik nog op school. En toen ik mijn studie logistiek en economie af had gerond, toen ben ik eens gaan kijken van ik was, ja, was klaar met mijn studie en in de logistiek, ja, dan was het eigenlijk eerder 50 uur werken dan 40. Laat staan dat ze iemand aannamen die voor 20 uur een baantje zocht en daarnaast wou wielrennen. Oh ja, en ik was ook nog zo toen een hele week weg, want dan was ik op etappekoers. Dus toen ben ik bij een deurwaarder begonnen te werken hier in het dorp. Eerst alleen maar binnendienst, maar later ook buiten. En ja, dat heb ik eigenlijk vier jaar, een dikke vier jaar gecombineerd met fietsen bij Van Hemert.
Oh, maar dat snap ik wel waarom jij zo'n goede wegcaptain bent, als je deurwaarder bent geweest.
Ik kan wel wat afdwingen, ja.
'S Ochtends op alle deuren, jongen, zwakker worden.
Ja, mooi. Van deurwaarder naar... Ja, naar sprint aan trekken. En wegkapitein. Ja.
Ik had nog één vraag die ik wilde stellen van een luisteraar van Pieter van Kan. Die vraagt, wie is de meest onderschatte ploegmaat waarmee je hebt gekoerst?
Ah ja, leuke vraag. Leuke vraag.
Ja, dat is een makkelijke, dat is Albert Timmer.
Ja?
Ja. Want die, ja, als je het over vermogens hebt, wat hij kan trappen, daar sla je van achterover eigenlijk voor hoe allround het die is. En ja, Albert was ook een beetje de barbapapa eigenlijk van onze ploeg. Die, ja, als we iemand nodig hadden die die sprints aan moest trekken. Ja, dan, en die hadden we dat jaar niet. Dan trainden we bij wijze van in de winter Albert zo dat hij sprint aan kon trekken. Oh, ja. Het ene jaar moest hij verbeteren in tijdritten. En dan werd hij tweede in tijdrit in de ZLM Tour. En het andere jaar dan wouden ze eigenlijk dat hij wat beter bergop ging rijden. En dan reed hij in een Giro-etappe mee tot de laatste kilometers voor de overwinning. Ja, die jongen die kon zoveel... Eigenlijk. En ja, allemaal in dienst. Maar ja, wat je van hem vroeg, dat kon onderhand. Terwijl ze, ja, mij moesten niet vragen om een klimmer bij te staan na de eerste beklimming. Want dan was ik er al lang af. Of,
Oh, wow. Maar dat is een ontzettend ongrijpbare renner, inderdaad. Maar jullie zeiden gewoon elke winter, zeiden jullie hup, hup, hup. Albert Timmer.
Albert Timmer, ja, ja. En dan was hij... ja, inderdaad, zo ging het wel.
Het is wel handig om zo'n renner erbij te hebben.
En dan ging die krachttraining doen, werd hij in één keer 80 kilo. En dan dachten we, oh, Albert, dat is met jou. Maar ja. Rijn Zeeman, die zei nog wel eens tegen Albert... Ja, Albert, jongen, jij bent echt zo'n Joop Zoetemelk. Jij bent echt zo'n echte wielrenner die gewoon niks kan als alleen maar wielrennen. En Albert zo, hoezo? Ik heb in de jeugd gevoetbald bij, volgens mij had ik bij Emmen gezeten, maar ik kon ook naar Heracles en naar Veendam of zoiets. Dus
echt overal veranderen. Waarom hebben jullie dan niet een keer geprobeerd, Albert Timmer, kopman in de Giro?
Ja, dat ging dan, dan net niet.
Als hij dan zo'n vermogen strapte, kon hij dan niet bijvoorbeeld ook afmaker zijn in de sprint?
Ja, nee, dat kon niet.
Of jullie manier. Hebben het nooit tegen hem gezegd?
Ja, nou, we hebben het te vaak zat geprobeerd. Maar ja, op een gegeven moment, ja, als het dan voor zijn eigen kansen ging, ja, dan was er al te verliezen. En dan voelde hij zich eigenlijk niet zo prettig. Ja, hij voelde zich daar ook gewoon niet prettig bij. Hij was gewoon niet de jongen die een hele ploeg voor zich wilde hebben werken. Of die kansen kon grijpen op momenten dat zich voordeed. Ja, dat zat gewoon niet in hem. Hij vond het zo wel hartstikke mooi. En hij was altijd wel echt een hele gewaardeerde renner in de ploeg.
Ja, geweldige ploegmaat kan ik me voorstellen.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja, we kunnen nog heel lang door blijven praten. We hebben ook nog heel veel meer vragen van luisteraars. Maar ja, we kunnen gewoon niet...
We hebben eentje die we sowieso de afsluitende vraag. Maar wat ook heel veel mensen zich toch afvragen... ben ik ook persoonlijk voor benaderd of je van shampoo bent veranderd. Sinds Alpecin naar Katusha is gegaan.
Ja, precies. Ik moet eigenlijk nee zeggen, maar...
Ja, nog een voorraadje staan.
Inderdaad. Ik heb toen die reclame gedaan, weet je wel, met Tom.
Ja, die reclame was echt goud. Ik heb dus enorm geprobeerd de afgelopen dagen om die reclame te zoeken. Maar je hebt
is toch afgehaald, hè?
Ah, ja, serieus. Die met Degenkolb is nog wel te vinden.
Oké. Okay.
Maar die met jou... maar 2 minuten.
Die heb ik dus is gewoon, in de dark web verdwenen.
Hij is gewoon nergens meer te vinden. Want ik dacht, nou, dan mix ik hem erin. Heb je hem zelf nog?
Nee, ik weet niet. Ik heb er wel nog de shampoo die ik toen gekregen heb. Die heb ik wel nog. Maar dat heeft me een week van mijn leven gekost, die reclame.
Wat dan?
Ja. Die werd opgenomen de dag na Amstel. En de ochtend van Amstel Goldrace voelde ik me al een beetje zo ziek worden. Maar ja, het was de laatste koers van het voorjaar. Dus ik denk, ik begin er toch maar gewoon aan. Ja, het ging ook nog niet slecht. Maar na 200 kilometer, ik was zo slecht. Maar ja, ik wou niet opgeven, want dat was natuurlijk toch de Amstel Gold Race. En toch in je eigen achtertuin, ja, daar wil je gewoon niet opgeven. Dus ik op mijn tandvlees die koers uitgereden. Nou, 's nachts werd ik me toch ziek. En zet het echt flink door. En toen moesten we 's morgens die reclame opnemen. Dus ik was echt gewoon met zo'n hele heese stem, zo'n donkere stem, stond ik daar onder die douche. Nou, het ging ook maar steeds verkeerd, omdat ik me slecht voelde. Nou, ik stond er onder de douche in mijn onderbroek met natte haren. Die kamer was niet verwarmd, niks. Dus ik stond daar ook nog eens in de kou.
Was het wel een warme douche?
Die douche mocht alleen aan, maar ik mocht zelf niet nat worden, want zou die shampoo overal gingen lopen. Dus die douche mocht voor de gein mocht die naast me lopen. En ik moest er dan uitwijken voor die straal. En dus toen ik die reclame opgenomen en ik maandagmiddag hier in bed gekropen. En volgens mij heb ik er vrijdag pas uitgekomen.
Het was niet te zien. Dus echt een goede reclame.
Ja, ik ben ook echt een hele goede acteur.
Ja, natuurlijk. Echt talent. Ja. Dus mocht je volgend jaar stoppen. Kan je gewoon altijd nog
reclameacteur.
Ja, maar die wielerreclames, ik kan ook gewoon dat ik associeer dat helemaal vol met dat het is gewoon het wielergevoel dat je de hele tijd die reclames opnieuw ziet terugkomen. Die krijgen ook zoveel voor je kiezen dan. Ja, wij zitten uren voor de tv.
Ja,
natuurlijk.
Door Eurosport natuurlijk.
Ja,
onze vrienden. Door
Eurosport. en dan de vraag der vragen. Dat is Willems favoriete vraag. Welk dier zou je willen zijn?
Eén dag.
Eén dag.
Ja.
Ja, een aantal jaar geleden had ik gezegd, dan had ik een vos willen zijn.
Oeh.
Maar dan Marianne leuk. Vos. Die, want die won gewoon waar ze aan de start stond, hè?
Een Marianne ja. Vos, ja, ja. Goeie. Ja. Ja, uitstekend.
Maar nu iets anders, bedoelde je dat? Dat je wilde de Marianne Vos van een paar jaar geleden zijn?
Precies. Maar ik heb nog steeds respect voor de sportvrouw die Marianne Vos is, dus ik wil nog steeds wel een vos zijn. Nu, ook wel een Marianne Vos.
Nu heb ik nooit te streken, tenslotte.
Ja, precies. Oké.
Okay. Laat staan haren.
Dat was het, Jonne. Ik laten we afkondigen.
Zeker.
Dit was de Rode Lantaarn.
Laten we eerst Roy bedanken.
Ja, dat toch? Lijkt me ook een goeie. Ja, dat wilde ik eigenlijk zo meteen nog. Ja, een momentje voor nemen.
Oké, okay, sorry. Ja. Mijn fout.
Okay.
Veel fouten vandaag van mijn kant.
Nee hoor. Nee, geeft niet. Ja, we zijn toch. Het is Limburg. Hè. We moesten ver reizen hiervoor.
Klopt, ja. En ik heb 0 uur geslapen.
En je hebt 0 uur geslapen. Jetlag natuurlijk, hè.
Jetlag.
Helemaal naar Limburg.
Nee, Roy, ontzettend bedankt voor dit gesprek. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en Jonne Seriese. In dit geval, hè, want Willem is er niet, maar die is er volgende keer vast weer bij. Jonne doet ook de productie namens Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. In het bijzonder onze trouwe redacteuren Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen, de Rochelaar. en Bas van Eyck.
Ja, zo staat hij bekend bij ons als de Rochelaar.
De Rochelaar. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zou je te bereiken via @TimDeGier en @TonGarson, waarvan de eerste O een 0 is en dan de N is een 4 en de G is een soort rare lage.
Oftewel, laat me met rust.
Inderdaad.
Ja, ik moest en, Twitter nemen van hun.
@RoyCurvers, toch gewoon? Ja. Ben jij op Twitter? Doe je niet heel veel. Je doet niet heel veel met Twitter, toch?
Nee, doe niet heel veel.
Gelijk heb je.
Op Instagram besta je wel, maar doe je gewoon
Doe ik
niks.
Helemaal niks. Nee. Ik wil de mythe in stand houden en overal zo vaag mogelijk blijven.
Dat is deze podcast niet gelukt. Nee. Dat was erg informatief.
Zie je wel eens in de Instagrams van andere Sunweb-renners, kom je wel eens ineens...
Getagd.
Ja. abonneer je vooral ook op iTunes of laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, heb jij een leuk reviewtje?
Ja, zeker. De titel is Specials blijven doen, mannen, uitroepteken. 5 sterren door C.J. de Bres. Die springt dus op de Bres voor ons. Heerlijk, een gesprek in de bekende losse stijl met inhoud, maar nu over de achtergrond van een spelletje. Mooie inkijk in het leven dat velen van ons via de moderne dwang... dwangarbeiders op de weg. Meer van dit, graag.
De moderne dwangarbeiders, dat klinkt ook niet echt heel erg vrolijkmakend. Voel je je zo, Roy?
Nee. Niemand die mij dwingt, toch?
Nee.
En eentje eronder nog. Ik ga het liefst naar bed met Wim en Tillem. Nou, dat zijn jij.
Ja, die hebben we helaas al een keer opgevoerd. Maar het is wel eentje het, die me,
ik vind
die
hem echt
me
goud.
Warm maakt van binnen. Oké. Tot slot, tip ook vooral je wielerminnende vrienden, zodat ze ons kunnen vinden. En ik moet van Jonne zeggen, werk je bij een bedrijf dat ontzettend goed bij ons past en zoek naar 500.000 luisteraars, mail dan tim@dagenacht.nl, want ze zoeken nog een sponsor voor de grote ronde.
Dat moet je toch ook van jezelf zeggen? Jij wilt toch ook gewoon weer...
Ja, maar jij zet het er altijd in en denk, oh ja, sponsor.
Ja, maar belangrijk.
We willen vooral weer natjes natuurlijk voor de komende
natjes
tijd.
Natjes en droogjes, het maakt mij niet uit.
Roy, veel succes komend seizoen. En Jonne, genoten.
Ja, zeker, absoluut. Heel erg bedankt voor het gesprek. Dat was ontzettend leuk.
graag gedaan.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.